Hartelijk welkom, dames en heren, bij de beeldvormende raad van 1 maart.
Oh jeetje. Eén moment graag. Even het geluid uit.
U zou dit niet willen horen.
Oh, dat moet ik niet doen. Nee, nou is er nog aan. Zo. Dank u.
Nou is de rust weer gekeerd naar deze kant. Nogmaals van harte welkom. Deel 1a. Op de agenda staat het afzien van het invoeren van toeristenbelasting. We hebben twee insprekers, de heren Kaal en Gelsing, die in ieder geval iets willen vertellen wat zij daarvan vinden. En daarnaast hebben wij een inbreng gehad van de heer Van den Berg van Stichting Vrije Recreatie. Aangezien hij uit Terneuzen zou moeten komen om zijn bijdrage te leveren, heeft de Griffie aangeraden om het op een andere manier te leveren. Dat stuk is inmiddels binnen en dat zal u verstrekt worden via BIS.
Ze steunen het voorstel.
En ze steunen het voorstel. Ik geef eerst de insprekers het woord. Daarna krijgen de raadsleden de gelegenheid uw vragen te stellen om het beeld compleet te maken. Daarna zullen de raadsleden vragen stellen aan het college over het voorstel. En als die discussie is afgerond, krijgt u de gelegenheid om eventueel nog een toevoeging te doen op hetgeen wat u gehoord hebt. Als u van mening bent dat er nog iets ontbreekt of dat er iets gezegd is waarvan u denkt, dat zit toch anders. U hebt ongeveer 5 minuten voor uw bijdrage per persoon. En daar proberen we ons aan te houden om het eind van de agenda te goed de tijd te kunnen halen. Wie van u mag ik het woord geven? Meneer Kaal.
Voor alles een eerste keer. Ik heb nog nooit een college en raad te woord gestaan. Dat is mijn eerste keer. Vind ik ook wel leuk. En ik wil beginnen met een kleine anekdote. Waarvoor staat de Nederlandse vlag? Vroeg een Amerikaanse toerist. Deze staat voor de toeristenbelasting. Hij wordt altijd extra berekend en dan worden de mensen rood van woede. Dan zien ze het bedrag en worden ze wit van schrik. En helaas, er is in dat geval geen ander alternatief dan je blauw te betalen. Oh, zegt die Amerikaan, bij ons is het hetzelfde, alleen zie je er dan nog sterretjes bij. Ik steun het voorstel van het college voor het afzien van de invoering van de toeristenbelasting van harte. In eerdere overleggen tussen gemeente en ondernemers is al gewezen op de hogere perceptiekosten die samenhangen met de invoering en heffing van een toeristenbelasting. Ik ben blij dat het college dat nu ook ruidelijk toegeeft. Toch wil ik ook nog aangeven wat onze overige inhoudelijke argumenten tegen toeristenbelasting zijn. En dat is voor nu en dat is ook voor de toekomst. Waarom geen toeristenbelasting invoeren? Het antwoord op deze vraag is eigenlijk heel erg kort. Het is super ongasvrij. Hieronder geef ik daarom ook mijn 4 belangrijkste redenen tegen invoering van toeristenbelasting. Gemeentes storten het geld dat binnenkomt uit de toeristenbelasting steeds vaker in de algemene kas. Wettelijk gezien is daar niets op tegen om toeristenbelasting niet apart te houden, maar we zien liever dat hij gebruikt werd voor de uitvoering van toeristisch recreatief beleid. Maar waarom zou je heffen als je meer toeristen wilt aantrekken? Dit is toch heel erg tegenstrijdig. De economische crisis heeft bij de meeste gemeenten geleid tot het verlagen van de budgetten. En anderzijds is de belasting verhoogd om de begroting op orde te krijgen. Vrijwel alle gemeenten geven geld aan de lokale VVV. En iets meer dan de helft van de gemeenten kent subsidies voor projecten of onderzoek in recreatie en toerisme toe. De lokale VVV heeft geen belangrijke rol meer in de keuze van de bestemming. Mensen bedienen zich tegenwoordig via het internet. Hier moet in geïnvesteerd worden en is het dan niet beter om dit de ondernemers zelf te laten doen? Zowel Rekrom als Koninklijke Horeca Nederland pleiten voor het afschaffen of het niet invoeren van de toeristenbelasting. Ik pleit dan ook voor het niet invoeren bij de gemeente Doetinchem. Ikzelf van Hotel Villa Ruimzig vindt dat ook de heffing onevenredig veel is. En dit kost ons veel omzet. En omzet betekent ook dat het banen gaat kosten. En dan spreek ik nog niet eens over de nevenuitgaven en zaken die gasten van ons hotel in het centrum van Doetinchem en bij andere ondernemers doen. De rest mag u zelf invullen. Namens de sector doe ik een beroep op uw gezonde Achterhoekse verstand om in Doetinchem geen toeristenbelasting te gaan heffen. Houd Doetinchem gasvrij. Dat was het.
Dank u wel. Meneer Gelsing.
Ja, hij doet het. Beste raadsleden, ik kan het kort houden. Het college heeft een wijs besluit genomen met het voorstel om niet tot invoering van de toeristenbelasting over te willen gaan. De overwegingen daarvoor zijn van praktische en budgettaire aard. Zoals de heer Kaal aangaf, de discussie over perceptiekosten is al eerder aangekaart in de overleggen tussen betrokken recreatie- en horecaondernemers en uw gemeente. Daarnaast hebben wij uw raad ook uitvoerig ingelicht over onze inhoudelijke bezwaren. De gemeente Doetinchem neemt op het terrein van de aanwezigheid van verblijfsaccommodaties in verhouding tot de collega-gemeente een relatief bescheiden positie in. Dag- en winkeltoerisme is voor Doetinchem in omvang veel groter en meer herkenbaar. Ook het feit dat enkele bedrijven bij wel een invoering dan de meeste belasting zouden moeten opbrengen leidt tot een absolute en aanzienlijke onevenredigheid in de financiële belasting, wat we noemen op de rendementspositie van bijvoorbeeld Villa Ruimzicht en Camping de Vrangen. Maar vergeet zeker ook niet de negatieve impact op de kleinschalige groepsaccommodaties, die met hun tarieven moeten sappelen om het hoofd boven water te houden. Ook daar heeft u, dacht ik al, van betrokken ondernemers wat berichten van binnen gekregen. De heer Dennis Kaal van Villa Ruimzicht heeft u voorafgaand in deze beeldvormende raadsvergadering al informatie gestuurd, waaronder het overzicht van de 10 redenen waarom geen toeristenbelasting te heffen. Ga dat dus niet herhalen. In november hebben wij hier ook al uitvoerig informatie met de raadsfracties over uitgewisseld. Ondanks het feit dat wij van diverse fracties begrip kregen voor onze argumenten om de invoering van toeristenbelasting achterwege te laten, heeft in november-december een vasthoudingcollege van BMW uiteindelijk het voorstel tot invoering er toch doorheen gekregen. Nu het college zelf terug wil komen op de invoering van de toeristenbelasting, vertrouwen we erop dat de Raad het voorstel tot afzien van de invoering van de toeristenbelasting ook zal ondersteunen. En graag zijn we bereid om eventuele vragen te beantwoorden. Daar wil ik bij laten.
Dank u wel. Het memo waar we refereerden van de heer Kaal is morgen ook in het BIS beschikbaar. Dat is nog niet doorgestuurd. En evenzo heeft u in het BIS kunnen aantreffen een bijdrage van de heer Langeveld van Sticht Oase. Hij verachtte het niet nodig om daar nog een keer over in te spreken. Aan u het woord. Aan wie zou u vragen willen stellen? Wie wil de vraag stellen en aan wie? Meneer Thuis. Nou, dan begin ik gewoon hier rechts. CDA, de heer Thuis.
Ja, voorzitter, dank u wel. Met de begrotingsprogramma hebben we uitgebreid over de invoering van de toeristenbelasting gesproken. Heel lang. De wethouder heeft ons toeverteld dat in principe hij in goed gesprek was met de ondernemers en dat toch geaccepteerd werd dat de toeristenbelasting geïnd werd. Wij hebben ons daartoe over verbaasd, maar het zijn de woorden van het college. Inhoudelijk, wat zou dit betekenen voor Villa Ruimzicht? Want op zich heeft de raad daar nog geen inzicht in. U zegt de heffing is hoog, kost banen. Waar gaat het over?
Nou, we spreken toch gauw dan, denk ik, volgens onze eigen berekeningen over bedragen tussen de 2 à 3 euro per persoon per nacht. En dat vind ik veel geld. En mede omdat wij ook al heel veel contractafspraken hebben gemaakt en wij ons aan die prijs moeten houden, kunnen wij niet achteraf de toeristenbelasting daar extra bij gaan heffen.
Doen we het dus? Meneer Wieman, VVD.
Ja, meneer Kaal, begrijp ik het goed? Versta ik u goed als ik zeg dat als dan die belasting niet al te hoog is, want er is nog geen percentage vastgesteld nu van tevoren, maar als het nog niet te hoog is, als u het bij tijd zou weten en als een belangrijk deel ervan terug zou vloeien in de sector, dat het dan eventueel wel acceptabel was?
Nee, we hebben wel gezegd dat het een grotere draagkracht zou krijgen als het ook daadwerkelijk in het toerisme zou worden geïnvesteerd. Dat hebben we ook gezegd. Maar het is alleen een super gastonvriendelijke manier om mensen of toeristen in Doetinchem te gaan behandelen. Kijk, aan de ene kant wil je dan de toeristen binnenhalen en aan de andere kant belast je ze. En jaag je ze er eigenlijk weer mee weg, omdat in bepaalde buurtgemeenten, zoals bijvoorbeeld in de gemeente Duiven, er niet belast wordt.
Maar is voor de klandizie van uw hotel een bedrag van 2 tot 3 euro per nacht een probleem?
Jazeker. In de huidige economische crisis is dat echt belangrijk. Klopt het mij maar. De marges staan echt onder druk.
Wat kost een kamer bij u?
Nou, die gaan momenteel zelfs weg voor rond de 39,5 euro per nacht. In arrangementen. Dus dat moet ik er wel bij zeggen. Maar dat zijn wel tarieven die voor toeristen gerekend worden.
Nee, ik had een andere prijs in gedachten, maar als het zo laag ligt, dan is het een ander verhaal.
Ja.
Meneer Lassen, PvdA.
Mijn vraag is gesteld.
Ik loop even het rijtje langs verder nog. Nee? Oh, maar mevrouw Hootjans, u zou geen vragen stellen.
Nee, dat weet ik. Ik ben hier even niet fit geweest. Maar hier had ik het toevallig wel in. Maar die is aan het college.
Moet u hem nog even opzouten, want ik krijg er zo de gelegenheid voor. Prima. Akkoord, blijkbaar is uw verhaal in ieder geval volstrekt helder. Dus dan gaan we over naar de volgende ronde. De vragen aan het college. Ik vermoed dat daar wat meer aan de orde is. Ik begin linksom. Meneer Traag, D66.
Bij de algemene beschouwingen veroordeelde u elk amendement naar de prullenman wanneer werd gekeken naar de algemene reserves. U stelde toen dat van de algemene reserves blijf je af. Bij welk raadsbesluit heeft de raad besloten dat de algemene reserve het blunderpotje van het college mag worden? Kunt u verklaren hoe het kan dat bij de algemene beschouwingen vorig jaar mijn fractiegenoot meldde dat er onvoldoende overbleef door de hoge perceptiekosten en u toen antwoordde dat in de opbrengsten de perceptiekosten al verwerkt waren en u nu juist om die reden afziet van deze belasting? En de laatste vraag. Wat is de realiteitswaarde van de behandeling in deze raad als u op de gemeentepagina laat vermelden dat die toeristenbelasting er niet komt en dat het uit de algemene reserves wordt betaald?
Dank u wel. SP, de heer Bosman. Niet. GroenLinks, de heer Van der Wallen.
Dank u wel, voorzitter. Eén vraag is nog overgebleven en dat is eigenlijk welke vorm van toeristenbelasting vormt de minste weerstand bij iedereen?
Dank u wel. Ik krijg de kans, mevrouw Gootjans, van Plot.
Ja, dank u wel. Dat heeft ook te maken met de algemene reserve. Want ik lees dat het nadeel onttrokken zal moeten worden aan de algemene reserve. Maar verderop staat, als dekking niet het opvallende, meevallende opbrengsten van ombuiging kan, moet deze worden gevonden in de verhoging van inkomsten door belastingmaatregelen of door een verlaging van de kosten. Met name dat aspect van verlaging van de kosten. Wat wordt daar nu specifiek mee bedoeld? Ik heb het idee dat het hier staat als een aanwijzing voor iets bepaalds. Dat is iets anders dan de algemene reserve, lijkt mij.
SGP ChristenUnie, de heer Bulten.
Onze vragen zijn gesteld door D66.
Dank u wel. Ik wil de microfoon even uitzetten. Meneer Lassen, PvdA.
Dank u wel, voorzitter. Ik wou de college graag vragen waarom kies omliggende gemeentes voor een toeristenbelasting? En nu krijgen we ineens op ons bord afschaffing van toeristenbelasting. Is er hier een speciaal goede reden voor? Dat was mijn eerste vraag. En ik wacht.
Heer Wieman, VVD.
Ja, ik heb twee vragen die voor een beetje al gesteld zijn door de anderen, maar ik wil ze toch eventjes herhalen nog. Wat is inderdaad de zin van het agenderen van dit punt als op 15 februari op het openbaar gedeelte van de gemeentelijke website gewoon staat dat die toeristenbelasting er niet komt? Er staat ook niks over dat er de raad nog over beslist. Hij komt er gewoon niet. Dus het lijkt mij dat eigenlijk op die wijze behandeling weinig zin heeft. Dus de vraag is waarom u het toch agendeert als dit op de raad staat, op de website staat. En het tweede punt, dat sluit een beetje aan bij wat mijn buurman zegt. Er zijn in Gelderland zijn er 51 gemeenten die toeristenbelasting heften. Dat ligt tussen de 0,55 en de 2,8%. Hebt u zich wel eens georiënteerd op hoe daar de inning gaat en hoe daar de perceptiekosten liggen en waarom zij het wel doen?
Dank u wel. De heer Tussen, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Ik ga er gemakshalve even vanuit dat het college nog weet wat ze tijdens de begroting verteld heeft. En dan mijn vragen zijn, van welke kengetallen ging het college tijdens de begroting uit? Dat was dus die 100.000 euro min 35.000 perceptiekosten. Dus specifiek welk tarief per nacht en de hoeveelheid overnachtingen? En de aansluitende vragen staan, waarom nu een koerswijziging?
Iedereen gehad hebbende, de heer Kroon.
voorzitter. Dank u wel. Het is denk ik goed u heel kort even mee te nemen in het proces dat de afgelopen weken, maanden heeft geleid tot deze uitkomst, dit raadsvoorstel. Wij hebben bij de voorjaarsnota een inschatting gemaakt, daar waar wij onze begroting op orde moesten brengen. Uitgaven naar beneden, inkomsten omhoog van wat de toeristenbelasting zou kunnen opbrengen. Dat hebben wij bij onze meerjarenbegroting afgelopen november hard gemaakt, met daarbij de toezegging, mede naar aanleiding van de discussie, dat wij in overleg met de sector zouden toewerken naar een vorm van toeristenbelasting die zo weinig mogelijk administratieve lasten voor de sector zou inhouden, maar ook de perceptiekosten van de gemeente nadrukkelijk zou verlagen. Dat heeft ertoe geleid dat wij in overleg met de sector uit zijn gekomen op de variant, een percentage van de omzet. Dat zou in termen van tellingen van aantal overnachtingen, et cetera, de laagste administratieve lasten voor de sector met zich meebrengen. De consequentie van die variant is dat de grotere toeristische bedrijven, zoals er één hier aan tafel, vrij fors deel van die totale opbrengst die wij zouden willen binnenhalen met de toeristenbelasting zouden moeten ophoesten. Dat is logisch, denk ik. Dat is één. Tweede conclusie is dat, gegeven dat feit, die grotere toeristische bedrijven ook fors een verhoging van hun tarieven zouden moeten realiseren. Als wij nog steeds zouden uitgaan van de opbrengst die wij bij de meerjarenbegroting hebben vastgesteld. De heer Kaal zei net, ik geloof 2 tot 3 euro. Wij hebben becijferd dat er misschien zelfs wel 4 tot 5 euro bovenop de tarieven zou moeten komen. Niet acceptabel, omdat je de sector dan in een positie brengt die, denken wij, niet verantwoord is. We hebben vervolgens dat teruggerekend naar de tarieven van onze buurgemeente en dat heeft ertoe geleid dat de opbrengsten, zoals wij die hadden geraamd, fors naar beneden zijn gegaan. Dat is één. Tegelijkertijd zijn de perceptiekosten, meerjarig heeft u in het later toegezonden notitie gezien, gaan die wel iets naar beneden, maar de kosten, de perceptiekosten zouden met deze manier van heffen, percentage van de omzet, maar zeer beperkt stijgen, dalen. Dus op het moment dat de omzet, de opbrengsten dalen en de kosten blijven relatief gelijk, wordt de kostenbatenanalyse, de verhouding tussen opbrengsten en kosten van deze manier van heffen van toeristenbelasting ongunstig. Dat is de voornaamste overweging geweest voor het college. Hij was zelfs nog ongunstiger dan wij inschatten bij de begroting. Dat is de voornaamste overweging geweest van het college om niet over te gaan, u voor te stellen, niet over te gaan tot invoering van de toeristenbelasting. Je kunt dan door blijven gaan in een besluit dat je oorspronkelijk hebt genomen, maar wij hebben gemeend te denken dat als de kostenbatenverhouding zodanig is als dit plaatje laat zien, dat je er beter van kunt afzien en naar andere manieren moet gaan zoeken om je begroting in evenwicht te houden. Dan resteren er denk ik nog een paar vragen. De eerste heeft te maken met de manier waarop dit collegebesluit en de manier waarop dit raadsvoorstel aan u is voorgelegd op onze website terecht is gekomen. We hebben een fout gemaakt in het persbericht. Dat is verschenen na het nemen van het collegebesluit. Daar is niet expliciet vermeld dat natuurlijk dit raadsvoorstel aan u voorgelegd zou worden. We hebben in het college een raadsvoorstel vastgesteld. In het persgesprek is dit wel nadrukkelijk gemeld. Het is gelukkig ook als zodanig in de krant terechtgekomen, maar op onze eigen site hebben wij verzuimd te vermelden dat natuurlijk uiteindelijk de raad bepaalt of er wel of niet toeristenbelasting komt. Dat is inmiddels rechtgezet. Tot slot, waarom wordt een beroep gedaan? Nou, niet helemaal tot slot, op de algemene reserve. We hebben gezocht naar alternatieve dekking binnen sectorale budgetten, hebben dat niet kunnen vinden voor 2012. Een eventuele belastingmaatregel voor 2012 was niet mogelijk. Daar ligt alles immers vast. En daarom hebben wij helaas in dit geval een beroep moeten doen op de algemene reserve. Voor 2013 en verder, staat in het stuk aangegeven, zullen wij gaan kijken. Dan komen we bij de voorjaarsnota al terug. Of niet toch op een bepaald punt in de begroting onze uitgaven kunnen worden beperkt. Dan wel onze inkomsten kunnen worden verhoogd. Voor 2012 is dat helaas niet gelukt. Welke vorm van toeristenbelasting wekt het minste weerstand? Ja, geen toeristenbelasting. Dat is een open deur, denk ik, maar het is heel erg waar. We hebben gestreefd naar een vorm van invoeren die zo weinig mogelijk weerstand zou oproepen met betrekking tot de administratieve lasten. Maar ik denk dat het altijd zo is dat ondernemers zich zullen verzetten tegen invoering van een bepaalde belasting die hun bedrijfsvoering onder druk zet. Tot slot, waarom heffen onze buren en heel veel andere gemeenten in Gelderland wel toeristenbelasting? Nou ja, ik ben natuurlijk niet bij die behandeling van die voorstellen daar geweest, maar in algemene zin valt te zeggen dat ook in de Achterhoek veel van onze buren een aanzienlijk grotere toeristische sector hebben. Meer hotels, meer campings, et cetera, et cetera. En dat maakt het verschil tussen kosten en baten van het invoeren van een toeristenbelasting anders. Op het moment dat je een relatief kleine sector hebt, zoals Doetinchem, zo'n 40 ondernemers, dan zijn de kosten die je moet maken om deze belasting te innen, in verhouding tot de opbrengst die je op zo'n kleine doelgroep kunt genereren, en natuurlijk in een andere verhouding dan bij een gemeente waar je misschien wel 200 recreatiebedrijven hebt, of op de Veluwe misschien wel nog meer. Of dat bij onze buurgemeente leidt tot het, of dat het argument is om wel toeristenbelasting in te voeren, weet ik niet, maar ik kan me voorstellen dat een belangrijk argument is. Het is bij ons dus een van de redenen om het niet te doen. Volgens mij heb ik hier een groot deel van de vragen mee beantwoord. En misschien wel alle vragen.
We zullen het merken. Ik ga gewoon het rondje nog een keer af, meneer Draag.
Nou ja, ik had wat vragen, maar wijselijk geeft u daar schijnbaar geen antwoord op. En op de vraag over de vizier heb ik antwoord.
Akkoord. GroenLinks. Nog?
Dank u, voorzitter. 45.000 à 65.000 euro netto opbrengst geeft u zelf aan dat u zou behalen. Ongeveer eerste jaar. Dit is toch wel weer 65.000 tot 50.000 euro. Het is jammer dat we dat mislopen.
En uw vraag?
Hoe gaat u dat anders oplossen in plaats van uit de algemene reserve te halen? Heeft u een idee?
Volgens mij is dat antwoord wel binnen, maar we merken het. Mevrouw Gortjans, plot.
Ja, want ik kom terug op de vorige en die sluit ook weer aan bij mijn buurman. Als ik dit hier lees, dan, en u schrijft mij dat inkomsten door belastingmaatregelen of door een verlaging van de kosten, is dat u op een andere manier weer wilt gaan kijken naar de toeristische sector om daar eventueel de belasting uit te kunnen halen. Ik lees het zo. Ik wil van u weten of ik dat goed heb gelezen of niet. Want dat zou betekenen dat u alleen deze vorm niet hebt gekozen, omdat er veel werk voor verzet moet worden en de verwervingskosten, laat ik het zomaar even noemen, hoog zijn. En dat dat de enige reden is. En dat niet de reden zou zijn dat het de toeristische sector te zwaar belast. En dat wil ik wel graag weten of u het opnieuw bij de toeristische sector gaat zoeken.
Meneer Bulten, SGP ChristenUnie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zou graag van het college willen weten of de elke nieuwe tegenvaller die er vanaf nu gaat komen voor het jaar 2012 dus ook altijd vanuit de algemene reserve gaat komen. En als dat zo is, of dat dan ook voor de raad zou moeten gaan gelden, want wie is de raad als het college geen geld meer kan vinden in andere budgetten. Aansluitend op ook wat GroenLinks zei, er zijn nog steeds meer inkomsten als uitgaven. Dus nogmaals de vraag, waarom kiest u hiervoor?
Meneer Lassen, PvdA.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een aanvullende vraag. In verband met die begroten administratiekosten om het innen van de toeristenbelasting, zou ik graag willen weten, is er enige ervaring van omliggende gemeente hoe het innen van de belastinggeld gaat? Loopt het soepel, loopt het makkelijk, loopt het moeilijk? En loopt de procedures, kosteisende procedures of dergelijke?
Meneer Wieban, VVD, niet meer. Net dus, CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, bij het gevaar af, als zal de CDA voor toeristenbelasting zijn, dat is dus niet zo. Maar ik heb dus nog steeds geen antwoord op mijn vraag van waar is het college van uitgegaan? Hoeveel aantal overnachtingen? Die 100.000 euro komt ergens vandaan. U zegt een percentage van de omzet. Welke omzet? Omzet van het aantal overnachtingen of omzet van het totale horeca gebeuren, waar ook een hotel bij zit? Waar hebben we het over?
Meneer Kroon, u hoort het. Toch nog enkele vragen.
Ja. Ik dacht inderdaad de vraag van GroenLinks dacht ik zojuist te hebben beantwoord. Hij komt net op een andere manier, later op een andere manier nog even terug. De vraag van mevrouw Grootjans hoe die dekking dan te vinden in de toekomst. Wij zullen niet zelf als college, gegeven de uitkomst van dit onderzoek, nog een keer met het fenomeen toeristenbelasting op de prop komen. Maar wij zullen bij de voorjaarsnoten en later natuurlijk bij de begroting in algemene zin een integrale afweging maken om eventuele kosten nog te besparen over de volle breedte van de begroting, dan wel de inkomsten via belasting, andere belastingmaatregelen vanaf 2013 te verhogen. Om toch dat gat wat nu is ontstaan in de begroting weer te dichten. Dus dat is niet specifiek gericht op de toeristische sector, maar wij maken een integrale afweging zoals u dat van ons gewend bent bij de voorjaarsnota en de begroting.
Voorzitter, misschien mag ik onderbreken.
Mevrouw Grootjans,
dat is geen antwoord op mijn vraag. Ik heb gevraagd of u opnieuw naar de toeristische sector gaat kijken om daar eventueel een belastingmaatregel op te leggen. Wellicht in een andere vorm dan toeristenbelasting, maar dat u opnieuw naar mogelijkheden gaat zoeken om een bezuiniging te verkrijgen via de toeristische sector. Dat was de vraag. Ik weet niet of er andere dingen mogelijk zijn dan toeristen.
Ik ken die andere mogelijkheden ook niet, dus het antwoord op uw vraag is nee. Ja, zal elk tekort of elke bezuiniging die wij niet volledig kunnen inboeken worden teruggevoerd op de algemene reserve? Nee, natuurlijk niet. Het college realiseert zich terdege dat wij hier ook het goede voorbeeld moeten geven. Dat is hier helaas niet gelukt. Maar we zullen altijd proberen te zoeken naar alternatieve dekking en niet de stap naar de algemene reserve maken. Ondanks die verhouding die eruit is gekomen, loop je toch, en dat was de vraag van GroenLinks eigenlijk ook, die 45.000 euro mis. Dat is jammer, zegt u. Nou ja, misschien wel, maar je moet de afweging maken hoeveel moeite je moet doen om een bepaald bedrag binnen te halen. Wij moeten veel ambtelijke inzet plegen. Nou, dat blijkt uit die perceptiekosten om uiteindelijk deze inning van deze opbrengst te voorzien. En je moet je op een gegeven moment de vraag stellen, zijn die kosten die je moet maken om een relatief klein bedrag binnen te halen wel in verhouding? En zijn er geen andere manieren, kostenefficiëntere manieren om deze bedragen binnen te halen? En wij komen tot de conclusie dat als in het eerste jaar de perceptiekosten 35% van de bruto opbrengst is, dat die kosten niet in verhouding zijn. En om die reden zien wij af, stellen wij u voor af te zien van. Hoe loopt de inning in andere gemeenten? Ik weet dat niet precies. Ik weet wel dat de perceptiekosten zoals die hier zijn becijferd, en u heeft daar later in een uitvoerige tabel ook een detaillering van gekregen, die is enerzijds gebaseerd op onze ervaringen met de reclamebelasting in de binnenstad en anderzijds is met een schuin oog ook gekeken naar de manier waarop de inning van toeristenbelasting bij onze buren verloopt. Het zal altijd zo zijn, en daar heb ik aan de ene kant ook nog wel begrip voor, dat ondernemers zich zullen verzetten tegen een bepaalde belastingmaatregel waar zij zich niet in kunnen vinden. En dat maakt dat je kosten moet maken om uiteindelijk die belasting toch binnen te krijgen. En de onderbouwing daarvan heeft u gezien. Nou resteert de vraag van de heer Thuis. Er is een overzicht uitgegaan met een onderbouwing van de bedragen die wij bij de voorjaarsnota en de begroting hebben ingediend. En er is een overzicht rondgegaan met de uitkomsten van ons onderzoek, waaruit duidelijk is dat de opbrengsten lager zijn en de kosten eigenlijk even hoog. De vraag van de heer Thuis interpreteer ik zo dat u wilt weten waar dat laatste overzicht op is gebaseerd. En dat is gebaseerd op de omzet die de ondernemers aan ons hebben gemeld in gedurende dat onderzoek.
Welke omzet?
De overnachtingen. De overnachtingen.
De omzet van de overnachting, dus gewoon het aantal overnachtingen?
Ja.
Dus nee, mijn vraag is, op welk tarief zat u dan toe te denken? Want ik hoor hier bedragen van 2 euro, die komen mij redelijk bekend voor. Voor 10 jaar terug hebben we de discussie in Wereld gehad, toen was het 1,50 euro, dus dat klopt wel, maar u praat over 4 euro.
Ja.
Dus hoeveel overnachtingen zijn er in Doetinchem in het jaar, in de gemeente Doetinchem?
Dat weet ik niet in mijn hoofd.
70.000.
70.000 overnachtingen, hoor ik rechts.
100.000
ongeveer. En waar dacht dat? Nou ja,
dus 70.000 maal 1,50 is 100.000 euro. Dan zal het tarief maar 1,50 hoeven te zijn.
Nee, want
het is. Want u hebt perceptiekosten van 35.000 euro. 70.000 euro maal 1,50 is 100.000 euro.
Simpel. Want dan heb je 1 tarief voor elke overnachting. Dat is niet zo.
Kiezen voor een percentage van de omzet.
Je percentage van de omzet, dus een duurbedrag.
Wij gaan dus niet in dit voorstel, in de systematiek die wij hebben voorgesteld, hebben wij niet voorgesteld overnachtingen te gaan tellen.
Dat,
Even kort door de bocht gezegd, interesseert ons niet. We hebben in overleg met de sector gezegd, jullie hoeven je overnachtingen niet bij te houden. Je hoeft niet bij te houden op welke aangelegenheid die overnachtingen plaatsvinden. Wij nemen jullie totale omzet die je ook aan de Belastingdienst moet opgeven als vertrekpunt. En een percentage van die omzet berekenen wij zo dat wij de opbrengst die wij willen binnenhalen, dat we die binnenhalen. Dus de overnachtingen doen er niet toe. Het is een percentage van de omzet en dat maakt de administratieve last voor de ondernemers zo beperkt als die is. Dat maakt ook dat de grotere ondernemers, in dit geval de heer Kaal zat erbij, relatief veel moeten bijbetalen aan die opbrengst die wij willen genereren vanuit de toeristenbelasting. En dat is 4 tot 5 euro, zal moeten worden doorgerekend aan uiteindelijk om die omzet, om die toeristenbelasting bij ons binnen te krijgen. Dus het aantal overnachtingen is in deze systematiek, doet niet ter zake.
Dank u wel. Volgens mij is de beeldvorming op dit punt in ieder geval voldoende. Meneer Gelsing, meneer Kaal, wilde u nog iets toevoegen? Of zegt u, hier hebben wij niks aan toe te voegen, dus volstrekt helder. Oké. Voldoende besproken? Kan door naar de meningsvorming?
Discussiestuk neem ik aan.
Wat zeg je? Oh, je wil ons een hamer voor, een hamerstuk.
Nee,
nee, hè?
Als
een discussie. Ja, akkoord, dankjewel. Daarmee dit onderwerp afgesloten hebbende. En ik dank de heren Kaal en Gelsing. Wij gaan over tot het volgende agendapunt. Op de agenda staat punt 2, de procedurevoorstel voorjaarsnota 2012. En we hebben geen insprekers, dus we kunnen meteen overgaan tot het rondje vragen aan het college. Het stuk is geagendeerd voor 15 maart als kaderstelling. Wie van de fracties wil hierover het woord voeren? Meneer Tuus, dan begin ik gewoon in het midden bij de heer Bulten, SGP ChristenUnie, en dan ga ik daarna naar rechts door.
Dank u wel, voorzitter. Beginnend op pagina 2 bij proces en planning, daar hebben we een staartje gekregen waar een aantal datums in staan. De eerste is dat de avond van vanavond, had ik daar in ieder geval ook bij in verwacht, omdat er de rest van de avond eigenlijk ook ingevuld wordt. Bij beeldvorming en meningvorming van de informatieve raad van 26 januari... die heb ik in ieder geval altijd gezien als een beeldvorming, niet als een meningvorming. Wel als een richting om ergens naar te vinden, maar geen mening. Dan een aantal vragen. Het proces zelf en de strategie van de voorjaarsnota, daar missen wij eigenlijk de stukken van het hele sociale domein. Daar wordt wel een onderdeel uitgehaald, maar de WMO, wijkwerk, werk en inkomen, die zijn genoemd in de begroting, maar die worden verder niet meer genoemd in dit stuk van het proces wanneer komt wat. En die had ik eigenlijk wel graag ook gezien in het voortgangsproces, dat we daarin ook werkelijk kunnen zien wanneer het komt. Want als je in de dynamische jaarplanning kijkt, wie niet officieel is, maar waar we wel wat kunnen zien, zitten er sommigen heel erg laat in het traject. Datzelfde geldt eigenlijk ook, wat onze fractie betreft, van kan daar een inzicht komen in de voortgang en de planning van het accommodatiebeleid, de GREX'en en de financiële gevolgen hiervan.
Dank u wel. Kijk naar de PvdA. Geen vragen. VVD. CDA. Akkoord. Vragen zijn gesteld. Meneer Traag, D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. Bent u het met D66 eens dat een debat over de voorjaarsnota uitsluitend zinvol kan worden gevoerd als u naast de landelijke invloeden duidelijkheid hebt verstrekt over de hoogte en omvang van de bedragen van alle posten die dit jaar niet worden gehaald? We hebben al een aantal zaken in de revue zien passeren die tot extra uitgaven leiden, zoals vermogenstoets, WMO, inkomenstoets, regiotaxi, toeristenbelasting, zijn er al meer duidelijk. En wij verzoeken dan ook die lijst met alle zaken die komend jaar niet gehaald gaan worden, met de bijkomende kosten erbij te voegen. En een laatste vraag. Het kabinet heeft schijnbaar het voornemen om 25% minder raadsleden na te streven. Wat zijn naar uw oordeel de gevolgen voor de beleidswijzigingen en ook voor uw werkwijze?
Dat wilt u bij de voorgangsnota al behandelen, meneer Traag.
Nou, dat zou me zo heel erg veel invloed kunnen hebben. Dat hoor ik graag van het college hoe ze daarover denken.
SP?
Ik heb geen vragen.
Dank u wel. Ook niet. Plot ook niet. Akkoord. Meneer Kroon.
Ja, ik loop ze maar gewoon bij langs. De vraag van de ChristenUnie over het feit dat onderwerpen uit het sociale domein werden gemist. Ik meen toch dat in proces en planning bij punt 2, decentralisaties die bijna volledig het sociale domein, sociaal-economisch domein betreffen. En bij 3, bij het CWC, er toch in dit proces wel degelijk aandacht is voor het sociale domein. Onderwerpen in het sociale domein, en u ziet dat ook terug, denk ik, in de inhoudsopgave van de voorjaarsnota.
Voorzitter?
Meneer Wilton.
Valt hier dan het sociale domein onder zoals het vastgesteld is in de begroting? Waar ook de WMO en de volksgezondheid onder vallen?
Die hebben een plek in de decentralisaties. En die hebben in algemene zin natuurlijk een plek in onze begroting. En zijn relevant voor de voorjaarsnota. Dus ook WMO. WMO-gerelateerde onderwerpen, welzijn, nieuwe stijl, wordt meegenomen in dit proces. Op het moment dat u er behoefte aan heeft om dit onderwerp apart nog eens te agenderen, dat is tot dusver ons niet ter oren gekomen, kan dat natuurlijk altijd ter voorbereiding op.
Voorzitter, dit agendapunt is geagendeerd geweest en daar is op besloten dat die in de vervolgcyclus van de raadsvergaderingen behandeld gaat worden. Daar is akkoord op bevonden vanuit de raad. Alleen hier gaat het over het proces en de voortgang en het volgen daarvan. En dat vind ik dan toch wel van wezenlijk belang om die wel te volgen, ongeacht of die dan in maart of in mei of in november gaat komen.
Ik weet niet waar de WMO, ik heb dat niet bij de hand nu op de dynamische jaarplanning staat. Als die afspraak is gemaakt, dan staat WMO als onderwerp op het beleidsplan. Het beleidsplan dat in het college is vastgesteld, WMO-verordening die is vastgesteld, komen dan op 22 maart, hoor ik net, hier in de raad. En dat is denk ik in lijn met de afspraak die is gemaakt.
Ik ben niet voor de heer Wulten te denken, dus ik wil even weten of dit voldoende is.
Nou, ik moet even zoeken nu, want er staat inderdaad wat op voor 22 maart. Maar er staat er ook één en dan moet ik wel even gaan kijken. Het beleidskader, dat zal vanavond zijn, dat wordt later. En er zat er nog in de volksgezondheid. Die staat op 20 december dit jaar. Dus dan krijgen we een aantal gegevens die na de voorjaarsnota en zelfs na de begroting komen. Dus onze vraag concreet is, kunnen we die cyclus volgen wanneer er in ieder geval de aanzet gemaakt wordt? En of dan ook de financiële gevolgen ervan overwogen en meegenomen worden in deze cyclus naar de voorjaarsnota toe?
Meneer Kroon.
Ja, ik ben even aan het zoeken naar wat nu precies de vraag is. Op 22 maart wordt het nieuwe WMO-beleidsplan hier behandeld in uw raad. Dus inhoudelijk, financieel, et cetera, bent u dan volledig op de hoogte. En kunt u die kennis meenemen in de richting van de voorjaarsnota. Als het gaat om de volksgezondheid, eind dit jaar worden opnieuw kaders vastgesteld. Dat geldt overigens voor heel veel meer onderwerpen, dat die ook na de voorjaarsnota en in de tweede helft van het jaar worden behandeld. Als uw vraag is dat die kaderstelling met betrekking tot volksgezondheid naar voren moet worden gehaald, ja, dan kan dat niet. We hebben die planning niet zomaar gemaakt. Maar ik begrijp uw vraag met betrekking tot het laatste punt dan niet goed. En ik weet niet wat u met het zicht op de voorjaarsnota precies met die vraag bedoelt.
Meneer Bult.
Laat ik me dan stellen. Kunt u op de wezenlijke onderdelen die heel erg veel geld kunnen opleveren, maar meestal gaan kosten, die worden allemaal meegenomen in de voorjaarsnota?
Natuurlijk, en die worden ook meegenomen in de financiële monitor, zoals u dat van ons gewend bent. En veel open einde regelingen die in het sociale domein zitten, zullen ruim voor de voorjaarsnota. Als dat uw vraag is, dan had ik daar snel ja op kunnen zeggen. Die worden in de financiële monitor en ook in de voorjaarsnota, waar de monitoring van de bezuinigingen zit, meegenomen. Dat was, dacht ik, ook een vraag van de heer Traag. Eventueel achterblijvende bezuinigingen waar extra kosten moeten worden gemaakt, die nemen wij mee in de financiële monitor zoals afgesproken. En ook krijgen die een plek in de voorjaarsnota. We hadden er net een bij het vorige agendapunt. Op het terrein extra informatie over het accommodatiebeleid en de Grekse. Via de Grekse informeren we u via de actualisatie. En die komt grofweg rond hetzelfde moment bij u voor te liggen. Mocht daar eerder informatie over noodzakelijk zijn, dan zal dat net op de manier waarop we het daar net over hadden bij de financiële monitor worden gemeld. Het accommodatiebeleid, daar weet ik even de planning niet van uit mijn hoofd, maar ik weet wel dat het sprake is van enige vertraging. Maar die zal u via de dynamische jaarplanningen, via raadsmededelingen zoals we dat gewend zijn, gemeld worden. Volgens mij resteert dan nog de vraag van de heer Traag, wat de consequenties zouden kunnen zijn van 25% minder raadsleden. Het is toch bijzonder dat naar aanleiding van een voorstel van planning en inhoudsopgave van de voorjaarsnota die vraag wordt gesteld. En ik moet u eerlijk zeggen, ik kan hem ook niet beantwoorden. Het is misschien eerder aan u om te bepalen wat de consequenties daarvan zijn. Maar ik kan daar nu uit de losse pols wel iets over zeggen, maar het lijkt mij niet verstandig.
Ik stel voor omdat na afloop van deze vergadering de gedachtewisseling plaats laat vinden. Ja? Volgens mij zijn dit de vragen die gesteld zijn. Ik zit nog even te worstelen met het debatje wat net even plaatsvond. Wat staat er nou precies in? Ik lees in de stukken en in de inhoud van je voorjaarsnota, dat is volstrekt helder. Maar in de planning, wat vooraf komt, ik denk goed dat het goed is om daar even goed naar te kijken. Anders zie ik hem terugkomen over 2 weken en dat lijkt me niet handig. Het heldere is dat de vragen die net door de heer Bulten gesteld werden, dat die in ieder geval landen in dit voorstel. Dat voorkomt dan onduidelijkheden.
We kunnen in ieder geval met betrekking tot de WMO deze planning aanpassen. Hè? Die 22 maart waarop het WMO-beleidsplan wordt behandeld. En ik denk dat die daarmee scherper wordt. Ja. Met daaraan gekoppeld mijn opmerking over de financiële monitor en het sociale domein.
Ja. Voldoende zo? Ja, u krijgt alle gelegenheid in de meningsvorm daar nog een keer wat over te vinden. Maar als we een aantal dingen kunnen voorkomen, is dat voldoende? Heeft het die kwaliteit dat met de aanpassingen zoals de wethouder aangeeft het naar de hamerstukken kan? Ik proef geen win nee, dus dan mag ik dat zo concluderen? Akkoord. Dank u wel. Daarmee is dit punt besproken. En komen we op het derde punt, de eindrapportage dashboard 2011. Wellicht vooraf, het is wel goed om te wijzen, er is een hele er is een forse bijlage bij. Maar u krijgt nog straks de uitgebreide gelegenheid bij de bespreking van het jaarverslag om daar heel uitgebreid op in te gaan. Nu hebben we wat beperkte tijd, dus ik stel voor om daar dat rekening te houden welke urgentie u daaraan wilt toekennen. En ons in eerste instantie te beperken tot het raadsvoorstel en het dashboard zoals we het kennen. Wie van de raadsleden mag ik het woord geven hierover? Dus even kijken, waar zal ik nou beginnen? GroenLinks beginnen? Of de griffier mag, van de griffier mag ik met GroenLinks beginnen. De heer Kuipers.
Dank u, meneer de voorzitter. Ik heb maar één vraag. Dat is over, de bladeren zijn niet genummerd, maar op een bepaald moment is er eigenlijk een uittreksel gemaakt waar alle prestatievelden in één keer op staan. En daar staat bij algemene uitkeringen staat het licht op geel, dus dat zal wel oranje zijn, want ik ben kleurendoof.
Wat?
Ja, je hebt rood, groen en dan is het oranje. Dus ik zou graag willen weten wat het prestatieveld algemene uitkeringen, waarom dat ook geel staat. Oftewel dat je zo snel mogelijk de kruising moet verlaten. Dat was het, meneer de voorzitter.
Ga ik linksom verder. SP? D66? CDA, die had dus.
Voorzitter, ja, dezelfde vraag als de heer Kuipers. Andere vraag nog over de bedrijventrein. Er staat een heel stuk over economie. De kaders voor energie en waterverbruik. Die worden besproken met de toekomstige gebruikers van de energietrein. Mogen wij die kaders ontvangen? En er zijn ook kaders gesteld voor het aantal FTE's per hectare wie daar werkzaam zouden zijn. U hoeft ze vandaag niet te beantwoorden, want dat zal denk ik ook niet lukken. Maar als ik die schriftelijk zou mogen ontvangen, of de raad, indien het gewenst, zou dat goed zijn. Dan een puntje veiligheid en handhaving. Er staat als raad hebben we daar een keer een informatie over gekregen van hoe de gemeente dat in gaat vullen. Maar nog geen verslag. Is er al een verslag van 2011 van de uitgevoerde controles en de daarbij behorende kosten? En die vraag die stel ik omdat er volgens mij vanuit Den Haag of vanuit de provincie, ik weet niet helemaal zeker, een regionalisering van handhaving aan de orde is. En die zou dus ook impact hebben voor de gemeente Doetinchem, CQ voor onze begroting. Dus zouden we inzicht kunnen krijgen in de stand van zaken ten aanzien van de controles en de kosten die Doetinchem daarvoor maakt?
VVD, de heer Wieman.
Ja, voorzitter, wij hebben eigenlijk niet zo gek veel vragen. Een paar zijn al gesteld, maar we wilden wel even weten nog of de rode vakjes in het sociale domein, zeg maar, of de oorzaak van die kleur rood of die van structurele aard is en wat daar aan verbetering in zit. Is daar zicht op? Dank u wel.
Dank u wel. PvdA, de heer Koning niet. SGP, ChristenUnie.
Blijft er bij ons één over. Dat betreft de voetbalvereniging de Graafschap. Het stuk is gedateerd in ieder geval op 31 december, dus het is wat dat betreft waarschijnlijk een stuk achterhaald. De vraag concreet is de invulling van informatieverstrekking of uitzoeken van werk. Is dat passief of actief?
Dank u wel. Plot maar. Voor nou,
de enige die ik had was over het WMO-beleid en die is eigenlijk al gesteld door de VVD. Maar ik ga ervan uit dat wij, als we dat stuk op tafel krijgen, ook duidelijk beeld krijgen hoe we grip gaan krijgen op de financiën binnen de WMO.
Meneer Kroon, namens het college.
Ik zal mijn best doen alle antwoorden te geven. Bij sommige onderwerpen die de portefeuilles van anderen raken, zal het misschien wat lastig zijn, maar dat zal ik aangeven. Dat geldt in ieder geval niet voor de vraag over de algemene uitkering die de heer Tuss en de heer GroenLinks is gesteld. Die algemene uitkering staat op geel en dat heeft met twee dingen te maken. Enerzijds hebben wij al rekening gehouden met een daling. Maar die discussie hebben wij vorig jaar uitvoerig bij de voorjaarsnota en bij de begroting gevoerd van die algemene uitkering. Maar daar is op dit moment nog zoveel onzeker in Den Haag. Nou ja, de berichten van vandaag maken dat niet minder. Dat een eventuele verdere daling van die uitkeringen vanuit Den Haag aan de orde kan zijn. En om die reden heeft het de kleur die wij hem hebben gegeven. De vraag van de heer Tuss over, ik moest even, nou weet ik toch behoorlijk wat van bedrijventerreinen, maar over energie- en watergebruik op bedrijventerreinen. Dat staat mij even niet bij waar dat stond.
Als u begint te lezen bij de eerste en tweede linia, heel makkelijk. Zelfs niet bedacht.
Nee, dat, dan, ik dacht even specifiek watergebruik per bedrijf. Maar in algemene zin streven wij naar duurzame bedrijfterreinen en duurzame bedrijfsvoering op bedrijfterreinen. Nou, over het A18 bedrijfpark hebben wij in dit verband voldoende gesproken. En in overleg met de parkmanagementorganisaties, wij zelf sturen daar niet op, maar wij helpen de parkmanagementorganisaties daarbij, wordt getracht ook op bestaande bedrijfterreinen het energieverbruik en het verbruik van andere zaken die nodig zijn om bedrijven te laten functioneren zo duurzaam mogelijk in te richten. Het aantal mensen op bedrijventerreinen werkzaam per bedrijventerrein weet ik niet, maar als u dat graag wil weten kunnen wij daarop terugkomen. Ik weet ook niet eerlijk gezegd of er een verslag is met betrekking tot de stand van zaken van de controles en handhaving en de daarmee gemoeide kosten over het jaar 2011. Ik vermoed dat dat er wel is. Maar ik moet dat nagaan en dan moeten we na de vierde griffie even terugkomen of dat verslag er is en hoe dat beschikbaar kan worden gesteld. Ik weet niet waar de heer Wieman specifiek op doelt als het gaat om rode kleuren in het sociale domein.
WMO onder andere.
Dat zijn de planningen WMO en volksgezondheid. Nou, in algemene zin geldt dat geen enkel vakje natuurlijk structureel mag zijn. Wij moeten proberen, als er sprake is van vertraging, extra tekorten of anderszins inhoudelijke problemen, die op te lossen. Dat is ook de signaalwerking van deze kleuren naar uw raad om ons daartoe aan te sporen. WMO-beleidsplan, ja, daar hebben we het net over gehad. 22 maart komt dat in de raad. En eventuele vertragingen met betrekking tot het dossier volksgezondheid zijn aan de orde, maar die stukken zullen natuurlijk naar u toe komen. Wij doen er alles aan om te voorkomen dat die vertraging optreedt. Maar door capaciteitsgebrek op onderdelen in onze organisatie kan het af en toe voorkomen dat het zich voordoet. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling en het zal nooit zo zijn dat dat soort achterstanden structureel zijn. De informatieverschaffing met betrekking tot het nieuwe stadion van de voetbalvereniging De Graafschap, er is inderdaad veel gebeurd de afgelopen tijd. En ook sinds deze tekst is geschreven, de informatieverstrekking naar u toe zal altijd actief zijn. De opstelling in de richting van de graafschap zal in zekere zin passief zijn. Het is niet de gemeente Doetinchem die de lead gaat nemen in een nieuwe fasering. Maar het is de club en daar zullen wij op reageren.
Momentje, wethouder. Heer Koning, PvdA.
Betekent dat ook dat de taskforce nog bestaat of niet meer bestaat?
Nee, in de vorm zoals die er was en met de opgave die een nieuw stadion met zich meebrengt, had die zin. En op dit moment is die, laat ik zeggen, ter ziele. Het is natuurlijk niet zo dat alle informatie die toen is opgedaan en de kennis die is opgedaan, die hebben we natuurlijk nog wel. Maar op dit moment is die taskforce niet meer actief. En afhankelijk van de manier waarop de club ons gaat benaderen, zullen wij weer in een bepaalde manier stelling nemen. Als het gaat om grip op de uitgaven van de WMO, dan zullen wij natuurlijk in het WMO-beleidsplan komen daarop terug. Daar zitten ook allerlei maatregelen in waaruit u kunt afleiden hoe wij meerjarig die financiën en de euro's met betrekking tot de WMO onder controle krijgen. Ook bij de komende financiële monitor, ik heb dat al een paar keer en ik kan u daar vooralsnog goed nieuws in het vooruitzicht stellen met betrekking tot de WMO. Stellen wij u telkens op de hoogte van de manier waarop het loopt met de financiën in het sociale domein in het bijzonder. De wat risicovolle regeling van de WMO. Dus we zullen u daar actief over informeren. Om te beginnen op 22 maart, op het moment dat het WMO-beleidsplan hier wordt behandeld.
Meneer Kuipers, GroenLinks.
Ik had nog een nabrande, meneer de voorzitter. Mag dat?
Het is de tweede ronde. Dus
ja, we hebben het hele stuk doorgelezen. En er is toch een onderzoek gedaan naar fietsen in de binnenstad. We zouden graag de info daarvan ter inzage willen hebben. Kan dat?
Ik kijk even naar andere vragen zijn. Meneer Tus, CDA.
Ja, in aanvulling, college, is het een idee om bij de promotie van de A18 die alinea over energie en waterverbruik een aantal FTE's te laten vervallen en gewoon pretenderen om een duurzame industrieterrein te willen ontwikkelen, om zodoende potentiële kopers niet af te schrikken. Ten aanzien van veiligheid en handhaving het is een stuk wetgeving wat er aankomt en dat heeft gewoon gevolgen voor de gemeente Doetinchem, ook voor de voorjaarsbegroting CQ de begroting. Dus ik wil hier nogmaals vragen om daar toch de gegevens die er zijn om die aan ons ter beschikking te stellen.
Meneer Kon.
Als er een onderzoek naar fietsen in de binnenstad heeft plaatsgevonden en dat is afgerond, dan sturen wij dat. Dan is er wat mij betreft geen reden om dat niet naar u toe te sturen. Dus ja, dat kunt u ontvangen indien het onderzoek heeft plaatsgevonden. Met betrekking tot het laatste punt van de heer Tuus, ik heb net al gezegd dat als er een verslag is over 2012, dan sturen wij dat u toe. Geen probleem. En of de tekst over energie en waterverbruik eventuele kopers op de 18 bedrijfpark afschrikt, ik denk het niet. Dit zijn zaken waar de ondernemers zelf nadrukkelijk mee bezig zijn, al is het maar vanuit het oog van kostenbesparing. En wij helpen ze daar natuurlijk mee. Dus ik ga er niet van uit dat dit eventuele kopers...
Het jaarverslag. Het jaarverslag zijn dit de uitgangspunten. Hier is de weergave van. Als u het wil amenderen, dan kan het bij de eerstvolgende meerjarenprogrammabegroting. En daar zitten we in de opmaat voor, dus u krijgt alle kans. Andere? Daarmee voldoende besproken? Even kijken, deze mag nog naar de raad toe om daarna te doen. Of zouden we het op tot de bespreking van het totale jaarverslag? Ja, dan doen we dat. Dan komt hij niet terug op 15 maart, maar dan komt hij terug op... Moet ik niet liegen, kijk even naar het gegeven.
Juli of denk ik 5 juli?
Ja. Nee, hij is eerder.
De keer daarvoor?
Maar ik ben hem kwijt.
En de jaarrekening.
Ik durf niet te vragen aan meneer Bulten.
20 juni.
10 juni.
20 juni, dank u wel. Dat is het. Daarmee is het eerste deel van de beeldvormende raad in deze zaal afgelopen. En wij gaan verder om 9 uur met een andere voorzitter.
Ja, goeiedag. Als u wilt deelnemen aan het gesprek over ombuigingen en strategische personeelsplanning, wilt u dan even gaan zitten? Dan kunnen we ook beginnen om 9:00. Nou, ik hoop dat wij compleet zijn en dat we dus kunnen beginnen. Aan de orde is dat, wat ik net zei, ombuiging en strategische personeelsplanning. Het bestaat eigenlijk uit twee delen. Deel 1, oplossingsgerichte ombuigingen. En het tweede gedeelte over de strategische voorstellen. Wie kan ik het woord geven over het eerste gedeelte, oplossingsgerichte ombuigingen? De heer Kuipers. Oh, dan begin ik met meneer Traag. Ga
de gang. Dank u wel, voorzitter. De provincie heeft de begroting goedgekeurd onder de conditie dat u die PM-posten concreet invult. Heeft u al informatie van de provincie dat ze dit voorliggend voornemen verstaan onder concreet?
Dat is uw vraag over het eerste gedeelte. En de heer Kuipers over het eerste gedeelte?
Ja, over de uitwerking. Op bladzijde 4... staat voor de besparing op de loonsom van 800.000... wordt op voorhand uitgegaan van een dekkingsgraad van 50% algemene dienst, 50% projecten. En dan wordt er gezegd van ja, in 2015 hebben we, zoals er nu voor staat, nog maar 400.000 euro bespaard en 400.000 euro niet dus. Nu praten we over kennisneming van de uitwerking van de openstaande ombuigingen en laten we dus 400.000 euro openstaan. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. In de voorlichting heeft u aangegeven dat u, hoe moet ik dat ook wel netjes zeggen, dat de wethouder een eigen bv'tje ging beginnen. Waarmee hij dat geld ging binnenhalen door het personeel elders in te zetten. En dat we hem dus als raad van commissarissen zouden ontslaan als het hem niet zou lukken. Maar moet ik deze 400.000 euro zo lezen? Dat was voor.
Ik denk dat uw vraag heel duidelijk is. Wie hierna? Ja, de heer Bulten.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook wij hebben wat vraagtekens over de 400.000 euro die voor na 2015 staan. De kaders die gesteld zijn in diverse moties en bij de begroting, die geven aan spoedig en uiterlijk 2015. Dat is de eerste vraag. Dan wordt er ook genoemd dat de kwaliteit gehandhaafd blijft zoals die nu is. En onze fractie wil eigenlijk graag weten van als die kwaliteit verminderd wordt of hetzelfde wordt als het omliggende gemeente of gelijkwaardige gemeente, wat zou dat op kunnen leveren? En de derde vraag is, waarom is 2014 bijna niet in de ombuigingen meegenomen? Een kleine 2 ton en de rest zit of in 2013 of 2015.
Ja. Mevrouw Kok misschien? Of nee, net niet, maar mevrouw Sluiter.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hadden eigenlijk in eerste instantie nog gewoon een meer algemene vraag die wel heel duidelijk te maken heeft met de achterliggende stukken ook. Namelijk de oplossingsrichtingen die nu al gekozen zijn, terwijl we daarna in het tweede deel nog gaan besluiten over de strategische keuzes die we gaan maken. Is dat niet de verkeerde volgorde? Dat we eerst de strategische keuzes bepalen en dan hele heldere keuzes daarin maken, in plaats van eerst al te kiezen voor de oplossingen en vervolgens te gaan kijken of dit ook binnen de uitgewerkte strategieën gaat passen. En daarmee eigenlijk ook dat gelijk ook iets concreter makend bij op pagina 3 voor 2015 de PM-post die genoemd wordt 800.000 euro... daarin worden eigenlijk al hele duidelijke keuzes ook gemaakt. Op basis waarvan zijn deze keuzes specifiek gemaakt.
Ja, dank u wel. Heer Thuis?
Ja, voorzitter. Als mag volg ik dezelfde lijn als mijn collega. Beeldvorming zitten we hiervoor. 26 januari hebben we van wethouder Kroon gehoord. Toen ging het over die bezuiniging van 8 ton of 4 ton. Omzetgerelateerd personeel zit wel in de loonsom, maar niet in de taakstelling. Daar hebben we toen een discussie over gevoerd en dit was de conclusie. In het stuk staat nu wat anders. Kunt u dat nog een keer uitleggen of kan ik ervan uitgaan dat het stuk het anders beschreven zou worden? Ik heb ook een vraag gesteld aan een wethouder van de over het ging over dienstverlening. Ook om diezelfde omzetgerelateerde loonsom. Daar gaf ze toen het antwoord op dat ze dat uit zou zoeken, want ze had op dat moment geen idee daarvan. Zoeken we op, ontvangen we via de mail. Nou, tot vandaag hebben we dat nog niet ontvangen. En de derde vraag is, die hebben we ook bij de Griffie neergelegd. Wat is de status van de activiteitenbegroting in relatie tot de programmabegroting? Met andere woorden, wat vindt het college van de activiteitenbegroting in relatie?
Ik zag net aan de andere kant wat vragende blikken. Maar zijn alle vragen begrepen?
Ja, dat wil niet zeggen dat alle antwoorden
kunnen worden. Dan proberen we of de antwoorden ook duidelijk zullen worden. Ja, wethouder Kroon.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik loop ze gewoon maar even af vanaf het begin. Wij hebben nog niet met dit stuk, en dat leek ons ook wel kies, om u eerst zich te laten uitspreken over dit voorstel, nog geen contact gezocht met de provincie Gelderland. Maar wij weten op basis van ervaring dat als je dit type bezuinigingen, maatregelen in je begroting opneemt, dat een provincie daar in ieder geval geen moeite mee zal hebben. Dus dat ze als concreet genoeg zullen worden ervaren. Dat is één. Tweede vraag van de heer Kuipers over de bezuiniging op de loonsom in relatie tot de omzettaakstelling. Volgens mij hebben wij de vorige keer bij de informatieve raad daarbij stilgestaan. Toen hebben wij gezegd dat door de maatregelen die hier worden voorgesteld, of worden voorgesteld die wij als college en directie willen treffen, dat wij in enge zin 8 ton op de loonsom besparen, maar omdat een deel van die dekking uit de loonsom uit de algemene reserve wordt uit de algemene dienst wordt gehaald en voor een deel uit de omzet die medewerkers draaien doordat zij in projecten werken, op grekse draaien en op basis van leges hun opbrengsten maken, zal niet de hele opbrengst in geld kunnen worden uitgedrukt. Die dekkingsgraad is grofweg 50-50. En dat maakt dat je in enge zin wel recht doet aan het amendement dat u toen heeft ingediend, maar dat je in termen van geld vanaf 2015 nog een bedrag van 4 ton hebt te bezuinigen. En dat is, ben ik helemaal met u eens, niet goed. Dat kan natuurlijk niet. En we hebben om die reden in dit voorstel aangegeven dat wij proberen in de voorjaarsnota hier op terug te komen met een dekkingsvoorstel. Als dat niet lukt... Sorry? Ja, dat mag.
Ja, ik ga er gaan.
Ik verstond niet wanneer, met welke voorjaarsnota. De komende?
De komende.
Oké, okay, ja, nee.
Op het moment dat het niet lukt, betreft het hier een gat in de begroting, om het zo maar te zeggen, vanaf de periode 2015. Dus zouden wij ook, als het ja, in een periode, in een voorjaarsnota erna nog hierop terug kunnen komen. Maar het streven is om in de aankomende voorjaarsnota op deze, dit tekort van 4 ton vanaf 2015 terug te komen.
En de heer Bulten wilde daarop inhaken, geloof ik.
Ja, De 4 ton, kan het college daar ook een opzet voor maken om hem toch binnen die 2015 alsnog te kunnen realiseren?
Dat gaan wij doen, proberen bij de voorjaarsnota.
Puur op geld, niet alleen in enge zin dat het na 2015 ingezet wordt?
Puur op geld. Die begroting moet op termijn natuurlijk ook vanaf 2015 sluiten.
Ik denk dat we verder kunnen gaan.
Dan blijf ik bij de heer Bulten, die stelt dat de kwaliteit overal gehandhaafd wordt. In algemene zin hebben wij gezegd dat het basisniveau, zoals wij daarover hebben gesproken in de voorjaarsnota van vorig jaar en bij de begroting van afgelopen jaar, dat die kwaliteit, dat basisniveau, wij willen handhaven. Het is niet zo dat op alle punten van onze dienstverlening die kwaliteit gehandhaafd kan blijven met deze maatregelen. We hebben aangegeven dat met name in het ruimtelijk domein, in het termijn, op het domein van vergunningen, er sprake zal zijn van een zekere achteruitgang van onze dienstverlening. Het kan langer duren dat bestemmingsplannen worden aangepast. Het kan iets langer duren dat vergunningen worden verleend. Dat heeft simpelweg te maken met het feit dat je formatie op dat punt afneemt. Wij denken wel dat dat binnen aanvaardbare en wettelijke grenzen blijft.
De heer Tuus wil daarop reageren.
Ja, voorzitter, ik wil dan een poging doen om duidelijkheid in te scheppen. Die voorbeelden die u noemt, die worden gewoon betaald na uren. De klant betaalt gewoon. Als ik een bouwvergunning aanvraag, betaal ik gewoon kostendekkende leges. Dus waarom zou dat langer moeten duren?
Op het moment dat er minder mensen werken bij de afdeling fysieke ontwikkeling of bij de afdeling wonen en bedrijven, dan zal het vermogen dat de ambtelijke organisatie aan de dag kan leggen om de vragen die daar terechtkomen minder worden. Er zullen mensen weggaan vanuit die afdelingen. Er is geschetst dat juist in het fysieke domein er een krimp, een verschuiving naar het sociale domein zal plaatsvinden. En dat betekent per saldo, jazeker, dat betekent per saldo dat daar minder mensen komen te werken. En op het moment dat het werkaanbod hetzelfde blijft, zal het gevolg zijn dat eventuele termijnen of procedures langer duren. Dus het heeft niet te maken met de manier waarop die mensen worden betaald. Het heeft wel te maken met simpelweg het aantal mensen dat binnen die afdeling werkt. Een afdeling FO, ik geloof dat er nu ruim 50 mensen werken. En dat zullen er aanzienlijk minder worden de komende tijd. En dat maakt gewoon dat je minder capaciteit aan de dag kunt leggen om snel binnen een bepaalde termijn die we nu gewend zijn bestemmingsplannen af te kunnen ronden. 2014 zit niet in de fasering. Ja, dat heeft simpelweg te maken met het feit dat je sommige maatregelen in 2013 kunt treffen, sommige in 2014. Die je in 2013 treft, die tellen natuurlijk door in 2014, maar in 2014 waren er geen specifieke formatieve maatregelen die getroffen konden worden. De vraag van mevrouw Sluiter is een goede vraag. Is dit eigenlijk niet de verkeerde volgorde? Dat je eerst, dat is een algemene vraag, dat je eerst teruggaat in formatie en maatregelen treft om bijvoorbeeld die 8 ton binnen te halen. En dat je daarna in strategisch perspectief mogelijk weer aanzet tot groei van formatie. Ik snap dat u die vraag stelt. Tegelijkertijd is het wel zo dat wij hebben gemeend dat voordat wij u uitspraken moesten laten doen over de koers van onze organisatie op de langere termijn, na 2015, wij eerst uw amendement moesten oplossen. Op het moment dat wij dat niet hadden gedaan en u tegelijkertijd uitspraken hadden moeten laten doen over de koers van onze organisatie, zouden wij denk ik de discussies die wij vorig jaar hebben gehad over bijvoorbeeld de 8 ton onvoldoende recht hebben gedaan. De keuzes met betrekking tot die 800.000 euro, op basis waarvan zijn die gemaakt? Ik heb, dacht ik, in een informatieve sessie gezegd dat het realiseren van die besparing van 8 ton vorig jaar al heel lastig werd gevonden. Dat is nog steeds lastig, maar het werd iets minder lastig op het moment dat je ontwikkelingen die op rijksniveau, op provinciaal niveau spelen en ontwikkelingen die bij ons ook zullen spelen in de richting van dat de gemeente Doetinchem op weg is naar een beheergemeente, op het moment dat je die naar voren trekt en nadrukkelijker betrekt in de discussie over die 8 ton. En dan gaat het bijvoorbeeld over de bezuinigingen die op rijks- en provinciaal niveau in het fysieke en het domein en het natuurdomein worden doorgevoerd. Als je die nadrukkelijker betrekt bij de keuzes die hiervoor lag, dat leidt zeg maar tot deze uitkomst. Je ziet ook dat op de domeinen waar het rijks- en provinciale aandacht minder wordt, dat wij in het verlengde daarvan ook keuzes maken die maken dat die aandacht ook bij ons minder wordt. Daarnaast is er, en dat heeft niets met de provincie of rijksoverheid te maken, wij hebben ons de afgelopen jaren flink ontwikkeld als het gaat om de interne controle. Mag je niet in cijfers uitdrukken, maar als je goed naar de rapportages van de accountant kijkt, dan zitten wij misschien op een 7, 7,5. En we hebben gemeend dat dat iets minder zou kunnen. Maar nog steeds, ondanks de maatregelen die wij hier treffen, denken wij een ruime voldoende op de interne controle te kunnen behalen. De vraag van de heer Tuus over de dekkingsgraad met betrekking tot die 8 ton, die heb ik denk ik net beantwoord naar aanleiding van de vraag van de heer Kuipers. De toezegging die wethouder van der Meijs heeft gedaan, dat was mijn vragende blik. Ik kon die niet plaatsen. En ik stel voor dat wij het verslag er nog even op nakijken om te kijken alsnog of wij de door u gevraagde informatie kunnen geven. Dan tot slot uw vraag over de status van de activiteitenbegroting in relatie tot de programmabegroting. De activiteitenbegroting is een begroting die is bedoeld voor onze budgethouders. Niet voor ons, niet voor u in principe, maar voor de budgethouders in de ambtelijke organisatie. En om het maar even kort te houden, dat is wat ons betreft de status van de activiteitenbegroting. Het debat tussen college en raad vindt wat ons betreft plaats op het niveau van de programmabegroting. En niet op het niveau van de activiteitenbegroting.
Nog meer vragen over deel 1? Ja? Heer Tuurstam. Ja.
Met die activiteitenbegroting, die status, die ken ik natuurlijk zelf wel. Maar een stuk ligt er wel. En als wij ook naar de gemeenteraad zelf kijken, dat hebben we vorig jaar met de begroting ook gezegd, dan kunnen we ook zelf, en als we dan zien dat we 2,5 miljoen aan ambtenarenuren opslokken om vragen van raadsleden te beantwoorden, dan kan dat aan de raad liggen. Hè? Dus dan kunnen we misschien ook wat bezuinigen. Dus als college, volgens mij is het gewoon een intern stuk, een interne richtlijn, die het gevolg is van de begroting die vastgesteld is. En dat daar hebt u gevoel bij, of denkt u, of zegt u, want het is helemaal een apart stuk. Tenminste, zo begreep ik uw antwoord.
Ik heb er gevoel bij. Natuurlijk heeft een activiteitenbegroting een relatie met een programmabegroting. Maar het lijkt mij zinnig dat het gesprek tussen college en raad zich voordoet of plaatsvindt op het niveau van de programmabegroting. Ik wil graag antwoorden geven op specifieke posten in de activiteitenbegroting, maar dat laat ik liever over aan mijn buurvrouw ter linkerzijde.
Nou, als ik dan een andere vraag mag stellen, en dat is, het verhaal van waar blijven de centen? Waar gaan die naartoe? Want dat is dan het gevolg, hè? Daar hebben wij dus geen inzicht in. Dat is ook de reden dat wij die motie zo opgesteld hebben, zoals we hem opgesteld hebben. Dat gaat niet alleen over die 8 ton, daar hebben we de begroting moest sluitend gemaakt worden, hebben we gezegd 8 ton extra bezuinigen. Maar, college, als het niet kan, meld ons dat waar het niet kan. Dat soort instrumenten, dus dan moet je weten waar de centen naartoe gaan. Daar was onze vraag op gebaseerd van, wat is omzet gerelateerd? Dus de vorige keer in 26 januari ging het over de regieprojecten. Nou, volgens mij zijn die hartstikke winstgevend. En de wethouder noemt ze als bezuiniging eventueel. En denk ik, dan zijn we de film kwijt. Dus concreet nogmaals de vraag, breng in beeld waar de centen blijven, wat ervoor gedaan wordt. En dan kan de raad er ook gefundeerd keuzes in maken, indien mogelijk. Of college met voorstellen komen.
Meneer Kroon.
Wij geven u jaarlijks inzicht in de ontwikkeling van de loonsom. Element in de programmabegroting. Daar spreken we over tussen college en raad. Dat in een activiteitenbegroting de opbouw van die loonsom nader wordt uitgewerkt, dat is natuurlijk logisch. Maar dat is een instrument voor budgethouders om te kunnen sturen op hun afdeling, op de werkzaamheden binnen die afdeling. Wat wij u hier voorleggen, en u stelt de vraag van als het niet kan, meld dat dan. Wij melden in dit stuk, het lukt ons om binnen de begroting of binnen de loonsom een besparing te realiseren van 8 ton. We laten u zien op welke beleidsterreinen dat is. En wij geven u aan dat het kwaliteitsniveau waarvan op die beleidsterreinen sprake is, dat wij niet door een soort ondergrens heen zakken op die verschillende beleidsterreinen. En dat lijkt mij in het gesprek met de raad voldoende. Inzicht verschaffen in een activiteitenbegroting, opbouw van een specifieke afdeling, toerekening van uren, dat is naar mijn beleving iets voor het college en in het bijzonder voor de directie. En het inzicht dat wij u via de begroting verschaffen in de loonsom en de effecten van de bezuiniging van die 8 ton op de loonsom die we hier schetsen, lijkt mij voldoende voor de discussie tussen college en raad.
Ja, dank u wel. De heer Bulten wil daarop reageren, dacht ik. En ja. Nog iemand misschien? Ja, mevrouw Sluiter zo meteen nog. Ja, eerst de heer Bulten.
Kunnen wij er dan van uitgaan dat wat in de activiteitenbegroting opgenomen is aan loonkosten, dat toegerekende kosten zijn? Dan is het dus, dat is geen aanname, maar dat zijn de werkelijke gecalculeerde uren of geboekte uren die ook op de trajecten geboekt zijn. Ja. En waar wij dus ook op... Ja, maar wie dan ook werkelijk daarin staan en daar zit geen verschil meer in.
De begroting, dit is een aanname voor het jaar erop, maar die is wel ergens op gebaseerd, onder andere op de toerekening van het jaar ervoor.
Maar we kunnen de jaarrekening van het jaar ervoor en de begroting van het jaar erop kunnen we tegenover elkaar leggen.
U kunt ervan uitgaan dat het resultaat van de jaarrekening wordt meegenomen in het opstellen van nieuwe programmabegroting, ja dat is logisch natuurlijk, en van nieuwe activiteitenbegrotingen. Dus het is wel degelijk ergens op gebaseerd en dat zijn de toerekeningen, inderdaad.
Goed, mevrouw Sluiter.
Ja, dank u wel. Ik werd eigenlijk getriggerd door mijn buurman. Met betrekking inderdaad tot de motie zoals die neergelegd is. En het feit van ja, waar het kan en waar het niet kan. En dan kom ik eigenlijk ook weer terug op mijn eerste vraag met betrekking tot strategische keuzes. Dit is nu toch ook inzichtelijk gemaakt. Waarom dan die informatie niet ook gewoon heel simpel voorleggen? Volgens mij is dat ook een beetje waar we nu met z'n allen omheen draaien. En daarin maak je nu dan toch ook al bepaalde kaderkeuzes, kaderstellend, strategisch, hoe je het noemen wil. Dat ga je toch niet pas doen voor na 2015?
wethouder Kroon.
Nou, als u kijk, de informatie die samenhangt met die bezuiniging van 800.000 euro, die hebben wij denk ik in dit stuk weergegeven. Op welke beleidsterreinen vindt een afname van de formatie plaats? Hoe vindt een verschuiving plaats van formatie van het fysieke naar het sociale domein? Als u zegt u had daar meer informatie over willen hebben, dan weet ik niet precies naar welke informatie u precies op zoek bent. Ik heb de indruk dat het niveau van FTE's inzichtelijk maken waar dan die bezuinigingen plaatsvinden en wat de consequenties daarvan zijn voor het kwaliteitsniveau van onze dienstverlening, wij u goed informatie hebben verschaft over de consequenties van deze bezuiniging. Als u meer wilt weten, dan moet u proberen aan te geven wat dat dan meer is.
Ja, mevrouw Sluiter.
Daar kan ik heel concreet in zijn. Puur op de strategische keuzes zoals we die nu voorgelegd krijgen voor blijkbaar de periode na 2015. Waarom niet voor de komende jaren? Ja, daarop.
Dat zijn overigens keuzes die waar we niet pas. De implementatie van die keuzes zal niet pas in 2015 of 2016 plaatsvinden. U heeft gezien dat bij de afname van de formatie, mede als volg van het feit dat 83 FTE tot 2020 van ons personeel met pensioen gaat, daar zijn we nu al mee bezig. Daar zijn we de afgelopen jaren al mee bezig. Waar het om gaat, maar dat is eigenlijk het tweede deel van de discussie, is dat in dat werken aan dat opvullen van het tekort van 83 FTE, maar ook in andere zaken met betrekking tot samenwerking met onze buren, wij van u graag richting willen hebben die ons sterkt in de manier waarop wij ons opstellen naar buurgemeenten, in de manier waarop wij ons opstellen naar de arbeidsmarkt in algemene zin. Dus het is niet zo dat zei ik net misschien, dat is misschien verkeerd overgekomen, dat wij pas na 2015 hiermee beginnen. De implementatie van deze zaken, daar zijn we al mee bezig. Het voorkomen dat je te maken krijgt met een personeelstekort. Maar die strategische vragen en de strategische richting die wij u vragen, zal ons daarbij helpen en zal in bijzonder de directie helpen met het werken aan die organisatie van de toekomst.
Ja. En ik denk dat we hiermee de eerste ronde kunnen afsluiten en dan over kunnen gaan naar het tweede deel, voorstel strategische koers van de gemeente Doetinchem. Wie wil daarover meer informatie hebben, meer duidelijkheid hebben? Ja? Dan begin ik deze keer aan deze kant. Mevrouw Sluiter, en dan kom ik zo met mevrouw Kok en met de heer Kuipers en met de heer Traag.
Dank u wel, voorzitter. Ik was nog even de laatste dingen aan het verwerken, sorry. Allereerst, als we het hebben over een voorstel voor een strategische koers. In de laatste tijd worden we regelmatig geïnformeerd en weten we ook dat er heel veel gaande is op het gebied van de decentralisaties. Dat wordt ook wel even aangehaald dat er nog verschillende ontwikkelingen komen, maar waar wordt dit in de strategie en in de strategische koers verder nog meegenomen? Wanneer wordt dat verder uitgewerkt? Daarnaast ook, hoe verhouden zich de keuzes bij de verschillende beslispunten, even gewoon puur in algemene zin, zich met betrekking tot de besparingen en de beoogde verdere bezuinigingen? Want wat we terugvinden is heel veel investeren. Daar kunnen we ons wel wat bij voorstellen. Maar wanneer en hoe gaat dat concreet worden? Je hebt verschillende abstractieniveaus, maar dit is bijzonder abstract.
Mevrouw Kok.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, volgens mij is mijn eerste vraag, ben ik op zoek naar hetzelfde als maar mevrouw Sluiter op zoek is. We hadden de beslispunten van de raad die zijn helder, die beslispunten die onder beslispuntenraad genoemd worden, maar nog heel algemeen en een eerste aanzet. En onze vraag is, komt het college nog met specifiekere kaders bij ons terug? Volgens mij is het ongeveer wat de VVD ook graag wil weten. Dan hebben we nog een specifieke vraag over het kopje marktwerking. Daar wordt gesproken over afwegen van voor- en nadelen. Kan de wethouder ons daar iets meer over vertellen? Waar wordt naar gekeken? Worden naar de financiële voorwaarden gekeken of ook naar andere? En ja, wat zijn dan precies die weging? Hoe wordt die gemaakt in dit geval?
Ja, dank u wel. Heer Kuipers, dacht ik. Ja.
Ja, eigenlijk in aansluiting daar ook op. Eigenlijk was voor mij wordt het strategische koers eerder belangrijk dan hoeveel we exact zouden gaan bezuinigen. Want dat blijkt uit de strategische koers. Nu worden er aan ons beslispunten gevraagd. Hoe ik erover denk, dat hoort u over een paar weken wel. Maar laat ik zo zeggen, je kan kiezen uit zwart of zwart. Oftewel, je kan ermee instemmen. Of je kan zeggen, nou, ik vind dat maar niks hoor. Maar er staat niet iets tegenover. Van Als je kiest voor, investeren en uitbouwen en benutten van de centrumfunctie van de gemeente om de positie te versterken. Dan kan je zeggen, ja nou, dat willen we helemaal niet. En de raad is daarmee eens. Maar wat moet je dan? Ben je dan geen centrumgemeente meer? Terwijl je wel in het centrum van de Achterhoek zit. Er worden beslispunten gevraagd. En je kan eigenlijk zeggen ja of nee, maar eigenlijk alleen maar ja of ja. Want er wordt niet aan je gevraagd van kies uit, want het is een strategische koers. Nou, die strategische koers zou moeten blijken van nou, we gaan dat en dat doen. En u zei net in het begin, we worden een beheersgemeente. Nou zie ik hier beslispunten in zitten, waaruit zeker niet blijft dat we een beheersgemeente blijven. Dus ik wil daar gewoon wat meer duidelijkheid over de beslispunten. Maar dat is geloof ik ook al gevraagd door mijn buurvrouw aan de linkerzijde. Dank u.
Ja, dank u wel. Ja, heer Bosman.
Ja, toch even. Dat was ook onze vraag, we liepen ook tegenaan. Dus volgens mij iedereen in de raad wil dat wel graag weten. Dus.
Dat ziet er bijna naar uit, ja. De heer Traag.
Maar dan wil ik nog iets anders erbij weten. Ja. Door het uittreden van een groot deel van de ambtenaren gaat een groot deel van de kennis ook verloren. Hoe gaat u deze kennis borgen in de organisatie? En door een verandering in de werkwijze heb je eigenlijk een ander soort ambtenaar nodig. Je zult meer op een abstracte niveau moeten gaan werken. Kunt u ons een beeld schetsen wat de werkwijze gaat worden om deze kwaliteiten binnen de organisatie te bewerkstelligen? En of u daar rekening met budgetten hebt gehouden?
Daarmee zijn alle vragen die er leven gesteld. Dan de beantwoording graag.
Ja, dank u wel. Om te beginnen met de vraag van mevrouw Sluiter over waar de decentralisaties een plek hebben in dit stuk. Decentralisaties hebben we meerdere keren met elkaar over gesproken. In de begroting hebben wij ook een buffer aangelegd om eventuele tekorten met betrekking tot die decentralisaties op te vangen. Specifiek inhoudelijk in de strategische koers hebben ze geen plek, maar het mag duidelijk zijn dat als het gaat om het thema samenwerking, je die decentralisaties alleen maar kunt oppakken op het moment dat je de samenwerking, op zijn minst op West-Achterhoeksniveau, maar op het terrein van de jeugdzorg proberen we dat op Achterhoeksniveau te doen, samenwerking absoluut noodzakelijk is. En wij merken, gelet op de centrumfunctie en de omvang van onze organisatie en de kwaliteit van onze organisatie, dat er op dat punt zwaar wordt geleund op de gemeente Doetinchem. Dus daar zou hem een plek kunnen geven. Dat geldt bijvoorbeeld ook bij, ik dacht dat het het vierde punt is van het pro- of anticyclisch werken. Op het moment dat wij toe moeten naar een ander type formatie en invulling moeten geven aan nieuwe mensen, dan zullen dat meer dan in het verleden vooral mensen zijn die kennis hebben, voeling hebben met het sociale domein, met die thema's die mede als volg van de decentralisatie op ons afkomen. Dus hebben we op verschillende plekken hebben de decentralisaties zijn aan de orde. Dat geldt overigens ook voor andere inhoudelijke onderwerpen. Maar we hebben ze hier niet expliciet benoemd.
De heer Kuiper.
Dat bedoel ik nu. U geeft dus aan van je mag beslissen, maar in wezen heb je al voor ons beslist.
Ik had uw vraag nog niet beantwoord.
Nee, maar bedoel, die beslispunten, u geeft eigenlijk aan van die staan er en neem ze maar zo aan.
Nou, laat ik dan maar bij uw vraag beginnen. Het college doet een suggestie om een bepaalde richting uit te slaan met betrekking tot een strategisch vraagstuk. Het is aan u om daar een andere mening over te hebben of om dat vraagstuk niet. Maar dat is toch altijd zo, op het moment dat wij een voorstel doen. U mag daar een andere mening over hebben, u mag een strategisch vraagstuk niet relevant vinden. Maar even als voorbeeld, die centrumfunctie die heb je. Omdat je de grootste gemeente van de Achterhoek bent. Maar waar het hier om gaat is, hoe vul je die in? Er zijn denk ik in die informatieve raad van januari een paar voorbeelden gegeven van hoe wij als Doetinchem vanuit onze centrumfunctie in de Achterhoek, bijvoorbeeld richting Arnhem en richting Den Haag, ook opgaven van onze buurgemeente meenemen. Nou, dat doe je als centrumgemeente, maar daar moet je ook de capaciteit voor hebben. En als je die niet hebt, moet je daarop investeren. U kunt zeggen, wees maar gewoon centrumgemeente, maar laat het mede lobbyen, wat wij binnenkort ook in Den Haag gaan doen, voor onze buurgemeente, maar zitten. Dat is daar kunt u dus anders over denken. Wij stellen hiervoor, dat specifiek nu even als voorbeeld, dat punt van Doetinchem als centrumgemeente, dat wij wel degelijk die rol willen pakken, ook ten behoeve van onze buurgemeente, richting andere overheden als een provincie of de Rijksoverheid of Brussel. En daarmee is er dus keuzevrijheid wat ons betreft.
Ja, en de heer Kuipers wil daar toch nog het een of ander over zeggen. Nee, vooral over vragen.
Vragen, ja, want dat en betekent dus dat als we kiezen voor de centrumfunctie, dat dat goedkoper is dan dat we er niet voor kiezen. Want dat past het in de ombuigingen.
De centrumfunctie heb je. Omdat we een binnenstad hebben, omdat we een Amphion hebben, et cetera. Waar het hier om gaat, in het strategisch personeelsplan, waar het hier om gaat, is of je vanuit je eigen organisatie die centrumfunctie naar de provinciale overheid, naar de Rijksoverheid, naar Brussel ook wil invullen, mede namens je buurgemeente. Dus wil je extra personeel hebben om mede namens de hele regio Achterhoek een lobby te kunnen voeren om verkeers- of mobiliteitsgelden vanuit Arnhem in de hele regio Achterhoek te laten neerdalen? Dat is hier de vraag die voor ligt.
Nog één keer een poging tot verduidelijking.
Dat zonder begrijp dat ik. Dat hoeft u me niet nog een keer uit te leggen.
Heer Kuipers, zonder dat we treden in discussie. Maar nee, maar heel specifiek de vraag.
Ja, specifiek. Ja. We praten hier over ombuigingen. En dan moeten we strategische keuzes maken. Jawel, dat zit aan dit stuk vast. Dus link ik dit ook aan elkaar. En als ik dus, als de raad besluit. We zijn een centrumfunctie en we hebben dat besloten. Dan zeg ik, hartstikke leuk raad. Maar dat gaat een ton extra kosten. Dan zullen wij dat nog eens een keer overwegen. Maar als nu blijkt dat als we kiezen voor die centrumfunctie en dat wel degelijk dat een besparing geeft, zullen we daar natuurlijk als raad mee instemmen. Ik hoop dat u die link wilt leggen.
Ja, maar dan kom ik even terug op het antwoord wat ik gaf op de vraag van mevrouw Sluiter. Wij doen twee dingen in dit stuk. Het eerste is dat wij tot 2015 uw opdracht aan ons met betrekking tot de loonsom invullen. Punt. Daarnaast stellen wij u voor een bepaalde strategische koers die gaat gelden voor onze organisatie vanaf morgen tot en met 2020 en daarna. Dat kan extra capaciteit kosten of dat kan extra investering in de loonsom vragen. Dat weten we nu nog niet. Ik was nog niet klaar met de beantwoording van alle vragen. En dat heeft te maken met het abstractieniveau van wat wij hier u voorleggen. Maar op het moment dat u instemt met deze strategische koers, zullen wij op niet al te lange termijn de consequenties daarvan in financieel, juridisch en organisatorisch perspectief voor u schetsen. Maar dit stuk bestaat dus uit twee delen. Enerzijds de bezuiniging realiseren, die u ons gevraagd heeft te realiseren. En anderzijds een koers uitstippelen voor onze organisatie voor de komende jaren, ook voor de periode na 2020. En dat kan bijvoorbeeld op het terrein van die centrumfunctie een extra investering in personeel vragen.
De heer Bulten wilde hier ook nog op reageren en dan mevrouw Sluiters nog.
Ja, ik zal wel een vervolgvraag stellen, denk ik, wie de heer Kuipers ook probeert te stellen. Tenminste, dat vermoed ik maar. Als wij die centrumfunctie, als we die even als voorbeeld houden, zeggen dat daar willen we wat niet, dan zou ik ook graag willen weten, wat levert dat dan op als we het niet doen? Of wat gaat het kosten als we meer willen? Kijk, als we meer willen, gaat het geld kosten. Maar als het minder wordt, dan willen we ook weten waar dat is. En daar is het nu te abstract voor.
Als wij in termen van personeel niet extra willen investeren in het kunnen vervullen van een rol als centrumgemeente, dan kost dat in ieder geval niks. Nee, dan levert het niks op. Het zal in ieder geval tot consequentie hebben dat wij bijvoorbeeld vanuit Arnhem of bijvoorbeeld vanuit Den Haag of bijvoorbeeld vanuit Brussel minder geld onze regio inkrijgen. Investeringen van andere overheden, daar hebben we dan geen capaciteit voor om voor Doetinchem en voor onze buurgemeente, voor de regio Achterhoek, te lobbyen voor extra middelen, extra investeringen in onze regio. Als wij dat niet doen, is er loonsomtechnisch niets aan de hand, maar zal het ons eerder extra investeringen van andere overheden kosten.
Mevrouw Sluiters.
Ja, en dan in aanvulling op de vorige, ga ik het toch proberen om het nog een klein stukje duidelijker te krijgen. En dat is eigenlijk ook met wat u zelf net al aangaf, hoe vul je het in? En volgens mij zijn we daar met z'n allen een beetje aan het zoeken naar een ontzettend hoog abstractieniveau, waarin wel gevraagd wordt om een strategische koers uit te stippelen, zonder dat we weten wat die strategische keuzes vervolgens voor effecten en gevolgen gaan hebben. En dan bedoel ik absoluut niet dat er op detailniveau en op FTE-niveau dat besproken moet gaan worden. Maar je wil wel weten, als je een richting aangeeft, op basis waarvan en hoe die richting dan vervolgens in ieder geval in grote lijnen ingevuld gaat worden. En volgens mij is dat laatste hetgeen waar we met z'n allen naar aan het zoeken zijn en wat gewoon lijkt te ontbreken.
Dat ontbreekt ook. En ik weet het ook nog niet wat het precies in termen van formatie en organisatie gaat betekenen.
Maar dat is juist de karakter van dit stuk. Het is een strategisch... wij leggen u een aantal strategische vragen voor. Waar ze vandaan komen is volgens mij helder beschreven in het stuk. Maar de consequenties daarvan, in termen van welke investeringen vraagt dat dan? Wat betekent dat voor onze organisatie? En wat zijn de juridische consequenties daarvan? Die ken ik ook nog niet. Om die reden hebben wij in het stuk, volgens mij als dictumpunt 3, opgenomen dat als u deze koers omarmt of niet op onderdelen, dat wij in het verlengde daarvan de financiële, juridische en organisatorische consequenties voor onze organisatie gaan uitwerken. Maar ik weet precies wat u zegt, ik weet die consequenties ook nog niet.
Maar wat is dan in het tijdsbestek van de begroting en de voorjaarsnota het verschil met nu?
Ja, het verschil is, ja, dat is heel flauw, dat ik het nu nog niet weet. Dat wij in het verlengde van, wij moeten natuurlijk eerst weten welke kant wij uitgaan met z'n allen. Op lange termijn welke richting wij uitgaan. Zolang dat niet bekend is, kunnen wij de consequenties daarvan ook niet invullen. En als dat lukt bij de voorjaarsnota of bij de begroting, dan leggen wij u dat voor. Maar op het moment dat dat dan nog niet kan, ja, dan kan het niet. Maar op dit moment weet ik het in ieder geval niet.
Laat ik een scherp zeggen. Stel dat de raad zegt, zoals we in de voorjaarsnota hebben gedaan, toen hebben we gezegd 8 ton, moet erbij op. Nu zeggen we geen 8 ton, want je praat niet over geld. We willen 10% minder aan kwaliteit als wat we nu hebben. Dat moet je dan ingevullen. Dan loop je tegen dezelfde kaderproblemen op als met die 8 ton waar we nu de helft van inboeken en de andere helft doorschuiven in 2015.
Het college geeft in dit stuk aan dat wij niet verder dan wij al doen, mede als gevolg van de bezuinigingen die hier ook zijn genoemd, verder willen inboeten op kwaliteit van dienstverlening. Op het moment dat u daar anders over denkt, naar aanleiding van dit stuk, dan is dat natuurlijk uw goed recht. En dan zullen wij dat, als u daar in meerderheid zo over denkt, zullen wij de consequenties daarvan in kaart moeten brengen. Maar dat is nadrukkelijk niet de insteek van het college.
En wanneer is dat dan? Wat voor tijdsbestek moeten we dan denken?
Wij moeten eerst een uitspraak van u hebben over deze strategische thema's.
Als
op het moment dat die uitspraak niet is gekomen, kan ik daar geen zinnig woord over zeggen. En daarom leggen wij dit raadsvoorstel aan u voor.
Goed. Het wordt zo langzamerhand een beetje duidelijker, denk ik. Mevrouw Sluiters.
Oh, nou, toch niet helemaal. Waar ik namelijk een beetje naar aan het zoeken ben, is juist hetgeen wat er tussen ligt. Niet zozeer hoe het nu allemaal juridisch, organisatorisch helemaal verder uitgewerkt gaat worden en gaat zijn en welke effecten dat zullen hebben. Dat die er nog niet zijn, ik denk dat we dat met z'n allen wel begrijpen, dat dat inderdaad er ook nog niet kan zijn. Alleen, er wordt wel gevraagd om strategische koers te maken. Daarvoor heb je een inhoudelijke slag nodig. En ik hoor u net op het gebied van de centrumgemeente toch een aantal meer concrete dingen al wel noemen, die dan toch heel erg van pas komen, juist om ook een strategische koers als raad ook te kunnen bepalen. En die zaken zijn toch al wel aanwezig. Dus dat is net even die ene stap ertussen, tussen het hele concrete en het hele abstracte. Dat is toch aanwezig. Op basis daarvan is toch deze koers ook uitgestippeld.
Rico.
Wat wij kunnen doen, we hebben bij de vorige informatieve sessie hebben wij op al die strategische thema's, en daar put ik net ook uit, een aantal voorbeelden gegeven. Een redelijk uitputtend lijstje van voorbeelden waar je aan moet denken als het gaat om samenwerking, als het gaat om de centrumfunctie. Heeft wethouder Drent iets verteld over het binnenhalen van mobiliteitsgelden vanuit de provincie. Wij kunnen, als u dat wenst, die presentaties zijn ook bijgevoegd. En daar zit al die casuïstiek en die voorbeelden in die u misschien helpen om die strategische uitspraak wel te kunnen doen. Wij kunnen die presentaties nog verder uitschrijven om vervolgens die informatie waar u naar vraagt, om die toe te voegen aan het stuk.
En wanneer zou u dat kunnen doen?
Zo snel mogelijk, in ieder geval voor de meningsvormende raad. Het gaat om de casuïstiek die wij in die sheets hebben opgenomen, om die verder uit te schrijven en misschien nog wat voorbeelden daaraan toe te voegen. Dat moet niet heel veel werk zijn. Misschien kan mijn buurman daar iets meer over zeggen.
De heer Vreer.
Ja, er is wel iets meer over te zeggen. We hebben de discussie ook gevoerd, ook met de wethouder gevoerd, om te kijken van in hoeverre kun je nou een stukje concreter worden op een aantal van die strategische thema's. En ik licht er gewoon even een willekeurig voorbeeld, licht ik eruit. En dat is dan het pro-cyclisch denken of het anti-cyclisch denken. En dan sluit ik een beetje aan bij de vraag van de heer Traag, die de wethouder misschien als slot nog gaat beantwoorden. In hoeverre ben je bereid, zeg maar, om te investeren in je personeel? We hebben daar een buitengewoon interessante discussie met het college over gehad. Want op een gegeven moment komt dan de vraag naar voren van als je ziet dat de kennis weglekt uit je organisatie door natuurlijk verloop. Mensen die 40 jaar ervaring zeg maar meenemen, bijvoorbeeld op gebied van wetgeving, fiscale wetgeving of op gebied van ruimtelijke ordening. En die gaan weg. En je wilt de continuïteit van je dienstverlening ook na 2015 garanderen aan je samenleving. Ja, dan moet je gaan anticiperen. En wat mag dat kosten? Ik heb daar met de wethouder zelf een buitengewoon boeiende discussie over gehad. Ik zeg op een gegeven moment van nou, zullen we eens zeggen 1% van de loonsom? Toen keek de wethouder maar enigszins verschrikt aan. Hij zegt van ja, weet je wel over welk bedrag dat gaat? Ik zeg nou, dat weet ik heel goed. Ik zeg maar als we daar nou eens 2% van maken. Of 3. En ik heb bewust dat percentage op laten lopen. En ze schrikken het alleen maar groter. Ik zeg nou, het lastige is dat we op dit moment, of het nou 1, 2 of 3% is, daar zit 500.000 tussen. En we weten het dus nog niet. Het enige wat we wel weten is dat wij van jaar tot jaar zeg maar, een bepaalde uitstroom hebben van goed opgeleide en ervaren medewerkers die weggaan. En dat wij de verplichting voelen om parallel daaraan zeg maar, vroegtijdig een stukje jonge instroom te laten plaatsvinden. Als er een oud ervaren jurist weggaat, dan wil ik het liefst een half jaar van tevoren een jonge jurist zeg maar, laten inlopen om mee te kijken zeg maar, over de schouders. En dat kost inderdaad geld. En hoeveel dat nou is, dat is het lastige. Dat is geen absolute wetenschap. Als ik gewoon kijk naar wat wij nu doen, heel concreet, hè, dan stoppen wij nu al tijd en energie zeg maar, in bijvoorbeeld trainees. En die kosten in termen van loonsom heel weinig, maar die kosten in termen van begeleiding natuurlijk wel capaciteit. Nou, als je dat moet kwantificeren, op dit moment, voor het jaar 2016, dan blijft het gewoon in de abstracties hangen van een half, 1, 2%. En verder kom je niet. En dan kom je eigenlijk uiteindelijk tot triviale keuzes. En dan is het ook maar de vraag van wat heb je ervoor over in je raming om daar zeg maar op te gaan anticiperen. Maar één ding, en dat is denk ik, misschien heb ik daarmee dan ook de vraag voor de wethouder beantwoord en dan kan hij dus de aanvulling geven voor zover nodig. Wij hebben wel samen met het college naar elkaar uitgesproken dat wij het vinden als ambtelijk management dat wij gewoon de verplichting hebben, ook als centrumgemeente, maar ook als niet-centrumgemeente, om continuïteit van onze dienstverlening gewoon ook na 2015 te garanderen. Dus in die zin, antwoord op de vraag van durf je pro-cyclisch of anticyclisch te denken en durf je in het jaar 2014, 2015, ondanks dat je moet bezuinigen, toch te investeren in je personeel, daarvan hebben wij tegen het bestuur gezegd, ja dat moet. En daarvan zegt het bestuur tegen ons ook van, ja dat zal moeten, want anders dan sterft die organisatie gewoon uit.
Ja. Is daarmee de vraag van de heer Traag ook voor een deel beantwoord en resteert mij nog één vraag van mevrouw Kok als het gaat om de relatie overheid-markt. Maar ik zie de heer Traag.
Ik had eigenlijk nog een vraag naar aanleiding van het betoog van de heer Felix. Kijk, je kunt investeren in dakpanconstructies, maar je kunt ook investeren in een andere wijze van werken, in een meer functioneel gerichte manier van werken. Maar dan heb je een ander soort ambtenaren voor nodig. Niet meer doeners, maar zeg maar strategen die op een bepaalde manier een project wegzetten of een probleem aanpakken. Wordt daar ook aan gedacht?
Ja, nou, kijk, wat je ziet is dat er inderdaad verschuivingen plaatsvinden in kennisniveaus. Sommige kennisniveaus die zul je echt in operationele zin bij jezelf moeten houden. En op een aantal andere kennisniveaus, daar verschuift het inderdaad naar niet meer zelf de kennis hebben, maar de kennis mobiliseren. En ik denk dat dat een beetje aansluit bij uw vraag. Wij zullen dus beide moeten doen. Wij zullen moeten kijken op welke domeinen we heel nadrukkelijk zeg maar, als een soort van kennismakelaar moeten gaan opereren. En dat vergt inderdaad een ander type ambtenaar. En op een aantal andere velden, daar houden wij gewoon ook de doeners nodig. Ik bedoel, een kennismakelaar aan de balie, die helpt mij niet. Die helpt mij helemaal niet. Maar als het gaat om bijvoorbeeld uitbesteding van projecten, daar heb ik hem wel nodig. Wat wij nu langzamerhand zien, is dat we met de jongere generatie ambtenaren, afgestudeerden die wij binnenhalen, dat je daar ook een stuk verschuiving in ziet. En dat is niet alleen bij Doetinchem zo, dat is bij onze buurgemeente is dat zo. En dat is ook in het bedrijfsleven is dat zo. Maar de keerzijde daarvan is wel dat wij ook langzamerhand merken dat het voor ons steeds moeilijker wordt om die kwalitatief goed opgeleide medewerkers ook daadwerkelijk bij ons naar binnen te halen. Want ik heb er laatst weer eentje bijna binnen gehad en die kiest dan toch voor een adviesbureau. Want ja, die betalen niet alleen maar €200 meer salaris, maar die geven er ook een auto bij cadeau. Dus in die zin is het gewoon lastig om die kennis aan je te binden. En wij hebben dus wel gezegd van wij zullen daarop gewoon moeten blijven investeren door vroegtijdig en misschien wel voordat die mensen ook daadwerkelijk al hun universitaire diploma of een hbo-opleiding kunnen afronden, om ze dan al aan ons te binden. En daar gaan we ook op inzetten. Maar wij zien dus heel nadrukkelijk die verschuiving in een ander type medewerker op een aantal domeinen, heel nadrukkelijk zien we die op ons afkomen.
Ja, goed, dank u wel. Ik wou even verder gaan met de beantwoording van de eerste ronde vragen. Al werd die heel vaak onderbroken, maar wethouder, als u even...
Volgens mij resteert er nog één vraag uit de eerste ronde. En dat is de vraag van mevrouw Kok over de verhouding. Wat moet markt, wat moet overheid nou doen op specifieke terreinen? Op specifieke terreinen is het lastig om daar algemene uitspraken over te doen. Wat wij in de algemene zin denk ik ook in het stuk wel aangeven, is dat wij als het gaat om de verhouding overheid-markt zoals we die nu kennen in onze organisatie, in algemene zin tevreden zijn. Een andere algemene opmerking is dat het vaak zo is dat de markt op korte termijn voordelen biedt, maar op de langere termijn, ook in financiële zin, maar op de langere termijn lang niet altijd financiële voordelen biedt. Wat wij gaan doen in het verlengde van dit strategische vraagstuk is op onderdelen van onze organisatie uitzoeken, en dat is eigenlijk wat de VVD ook bij in het kader van de discussie over de parkeernota heeft gezegd, een spectrum van doe je het zelf, plaats je taak op afstand of laat je door de markt te doen. Die analyse willen wij op een aantal onderdelen van onze organisatie gaan doorakkeren. Dat kan tot uitkomsten leiden die ik nu nog niet ken, maar zoals u weet waren wij van plan in de afvalsamenwerking met onze buren de afvalophaal op afstand te plaatsen via een overheidsbevel. Nou, dat zou nogmaals de uitkomst kunnen zijn, maar op het terrein van de schuldhulpverlening hebben wij juist de taken wat meer naar ons toegetrokken. En hebben wij gezegd, dat moeten we juist niet aan de markt overlaten. Dus op specifieke onderdelen kan dat tot hele verschillende uitkomsten leiden. Het is niet alleen het financieel voordeel wat de drijfveer is voor het maken van die keuzes, maar het is vooral de kwaliteit die je biedt in de richting van je bewoners, in de richting van je bedrijven en instellingen. Maar in het verlengde van dit strategisch vraagstuk zullen wij op onderdelen van onze organisatie de vraag gaan stellen, moet je dat nou zelf blijven doen? Moet je die taak op afstand plaatsen? Of is het beter, mede vanuit het perspectief van kwaliteit, om die taak door de markt te laten uitvoeren?
Zijn er na de antwoorden van de wethouder en na ook de toezegging van de concretisering bij de beslispunten die u nog krijgt, nog vragen? Die zijn er toch nog. Ja. Dan begin ik aan deze kant. De heer Tuurs, straks de vinger op, dacht ik, hè?
Ja, voorzitter. Wethouder, is het niet zo dat volgens te veel de nadruk wordt gelegd op de loonsom? Ik vond die laatste discussie hartstikke boeiend. Ik heb er ook wel vertrouwen in, maar dat gaat niet meer over de loonsom. Hè. Of je dingen op afstand zet of niet op afstand zet, dat gaat niet over de loonsom. Dat gaat over de dienstverlening naar de burger. En daar zijn we volgens mij voor. En als je dan de motie, zoals wij die aangenomen hebben, nog goed bekijkt, dan is het dan niet zo, wat ik moet vragen, hè? Is het dan niet zo dat het college gewoon zoveel mogelijk transparantie aan de dag moet leggen? En dan niet op detailniveau, maar wel toch wel op een minder abstract niveau als nu. Dus ik zal wel in de middenweg kiezen, pas ook bij onze politieke stroming. Dat wij daar beeld bij hebben waar het geld blijft. Maar wij hebben op dit moment natuurlijk ook strategen in dienst. Kijk, en dan kunnen we die link leggen en dan is uiteindelijk komt er dan wat uit en dan hangt ook een loonsom aan. En daar moeten we misschien keuzes in maken als het niet past. Maar ik zie nog niet iemand van ruimtelijke ordening bij de WMO-winkel zitten.
Dan ga ik even verder. Mevrouw Sluiters, u niet. Mevrouw Kok.
Ik heb gedeeltelijk antwoord gegeven op mijn vraag, maar ik ga hem nog even anders stellen, want daar heb ik nog niet helemaal duidelijkheid over. Als we nou over 2 weken akkoord geven aan dit voorstel, tegen de strategische keuze die eraan zit, is het voor de Raad niet helder wat voor consequenties dat heeft, bijvoorbeeld financiële consequenties. Nou, de wethouder heeft net ook aangegeven, dat is voor mij ook nog niet helder. Wat nou als blijkt na concretisering dat deze strategische keuzes gewoon onbetaalbaar zijn voor Doetinchem? Wat gaat er dan gebeuren?
Heer Bulten, dat was de vraag. Mevrouw Grootjans, van Plot.
Ja, ik wil graag van het college weten hoe ver u doordenkt als u gaat praten over nieuwe taken. Kijk, als u zegt het zijn veranderende taken die natuurlijk voortvloeien uit de processen die we nu hebben, waardoor je nuttig en efficiënter mee om te gaan op een andere manier gaat werken, dan kan ik zeggen ja prima. Maar nieuwe taken, gaat u ook in uw gedachtegang zo ver dat het totaal nieuwe taken zouden kunnen zijn die u naar u toe haalt, die nu eigenlijk vreemd zijn aan ons huidige werk?
De vraag is duidelijk.
Om dan uit te gaan voeren.
De heer Kuipers, niet meer. De heer Bosman en de heer Traag ook niet. Van de wethouder.
Dank u wel. Als het gaat om de vraag die de heer toestelt, minder abstract worden in de informatie die hier voorligt. Nou, die toezegging heb ik net gedaan op de strategische vraagstukken in het verlengde van de opmerking die mevrouw Sluiter daarover maakte. En daar zullen wij op heel korte termijn die concretere informatie met betrekking tot de strategische vraagstukken in uw richting doen komen. De PvdA vraagt vervolgens wat nu als een consequentie is van de keuzes die je nu maakt op die strategische vraagstukken, is dat het onbetaalbaar is. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dus dan moeten we bij u terugkomen. En dan zullen wij toch moeten bijsturen op die strategische koers. Het kan niet zijn, maar dat schatten wij ook niet in. En de voorbeelden die de heer Freeriks net geeft, 1, 2, 3%, zijn niet onbetaalbaar, maar op het moment dat het ons budget en ons investeringsvermogen in onze organisatie te boven gaat, zullen wij natuurlijk bij u terug moeten komen. En terug moeten komen op keuzes die wij in dat verband maken. Als het gaat om de vraag van mevrouw Grootjans, hoe ver denken wij door als het gaat om nieuwe taken? Nou, wij zijn natuurlijk nu enorm druk bezig met nieuwe taken die op korte termijn op ons afkomen. En dat zijn niet zomaar taken. Wij proberen wel daarachter te kijken door op provinciaal en op rijksniveau te kijken naar taken, naar discussies op departementen die nu plaatsvinden als het gaat om eventuele verdergaande decentralisaties. Vooralsnog is daar helemaal niets over helder, maar in onze contacten met departementen proberen wij onze oren open te houden als het gaat om eventuele nieuwe taken. Ik wil er overigens op wijzen dat er, ook zonder dat je erover nadenkt en zonder dat het is aangekondigd, plotseling taken naar je toe kunnen komen. Ik noem even het flauwe voorbeeld van de gevonden voorwerpen. Wat voorheen bij de politie lag, wat plotseling naar de gemeente is gestuurd zonder dat daar budget tegenover staat, maar je wordt wel geacht het die nieuwe taak uit te voeren. Dat doen we dan ook keurig. Maar ook dat drukt natuurlijk op de loonsom. Dus wij denken altijd verder dan de decentralisaties die op ons afkomen. Maar niet alles helaas is ook op de korte termijn te voorzien.
Zijn daarmee de vragen voldoende beantwoord? En dan zien we dit stuk terug in de raad, denk ik. En heer Kuipers?
Ja, nou, u roept dat wel zo makkelijk. Maar laat ik zo zeggen, we krijgen nog aanvullingen. Het was abstract. Het is een strategische keuze. En een strategische keuze is niet abstract. Dus ik zou toch willen voorstellen om dit naar de volgende beeldvormende raad door te laten gaan. Dat we daar nog eens verder over kunnen praten. Want als die abstractie minder wordt, is het makkelijker om over te praten en daarover vragen over te stellen. Nu stellen we eigenlijk vragen, laat ik maar heel simpel zeggen, uit de abstractie. En dan wordt er wel geroepen, ja, u krijgt wat op papier met eventueel cijfers en andere dingen erbij. Maar het lijkt mij beter dat dit naar de volgende beeldvormende raad gaat. Ik zou graag willen weten wat op dit moment de raadsleden hier aan tafel daarvan denken.
En dan bedoelt u dit stuk met de aanvullingen die net zijn toegezegd door de wethouder?
Ja, want die hebben we nog niet en daar kunnen we ze straks wel krijgen. En er zijn dan weer vragen over en die stellen we dan per mail en dan krijgen we misschien wel weer antwoord of niet antwoord. Ik vind dat als we een stuk in de raad krijgen, dat we daar een zeker over een strategische keuze. Dat is niet een keuze die we even op de achterkant van een sigarendoosje doen. Strategische keuze is een strategische keuze. Die moeten we goed maken.
Dan zou ik graag de mening weten van de andere raadsleden hierover.
Ja, ik wil er nog wel graag even op zeggen. Ik zou wel heel graag even willen weten of we dan ook inderdaad met 3 weken die extra informatie paraat is. Dat we ook dan inderdaad over in de volgende beeldvormende raad weten waar we over praten. Ja, dus dat is goed.
Nog meer vragen, opmerkingen, reacties? Even een vraag ook voorleggen aan het college. Van, zou dat kunnen? Verder geen gevolgen voor de rest van de planning of wat dan?
Wij kunnen binnen 3 weken die concretiseringsslag nogmaals op de strategische vraagstukken. Niet op het eerste deel van het stuk, maar op de strategische vraagstukken kunnen wij door mevrouw Sluiter aangegeven concretiseringsslag maken. De kans dat wij dan de vertaling van die strategische keuzes op financieel, juridisch, organisatorisch vlak in de voorjaarsnota gaan halen, wordt wel kleiner, wil ik er direct bij zeggen. Maar volgens mij is het belangrijk om een goede discussie en een goede uitspraak te doen over de strategische koers, dan kost wat kost die voorjaarsnota te halen.
Ja? Dat vindt instemming, dus dit wordt zo ook voorgelegd aan het presidium om daarmee om te gaan. Ja? Dan dank ik u voor uw bijdrage en aanwezigheid.
Volgens mij beslist hier deze beeld van de raad en niet presidium daarover. Hè? En de beeld van de raad beslist niet dat er over 3 weken terugkomt met instemming van het college. Ja.
Nee, maar het presidium moet ook de zaak plannen op de agenda. Ja,
beeld van de raad beslist niet dat het presidium het inplant, geloof ik, hè?
Goed, er zijn wat nieuwe ideeën geopperd. De 22e is de agenda erg vol.
Ja, voor
volgende beeldvormende raad, 22 maart. 15 maart is er een raadsvergadering en die is niet erg vol. Nou zou het zo kunnen zijn dat we en een raadsvergadering doen op de 15e en een beeldvormende raad waar dit punt aan de orde kan komen. Dan moeten we het weten van het college, of het college dan ook zo ver kan zijn om dit ook voor te leggen. Het zou de raad heel welkom zijn.
Ik heb even gemist. Ja. Ik dacht dat de vergadering al was afgerond.
Ja, nee, maar in de wandelgangen werd geconstateerd, de 22e is een beeldvormende raad, die is heel erg vol. De 15e is een gewone raadsvergadering met een heel kleine agenda. En dan zou het de raad goed uitkomen, heb ik begrepen, dat op die 15e maart dit stuk ook wordt behandeld, maar dan in het beeldvormende raad na afloop, of daarvoor. Zou dat kunnen?
En wanneer moeten die stukken dan, de concretisering aangeleverd
worden? 8 maart moeten ze dan wel klaar zijn.
Ja, dat is volgende week al. Dat kan nooit.
Nee, dat weet je niet.
Nee, dat gaat
volgende week.
Ja, mevrouw Sluiters.
Ja, als we dan toch de vergadering weer heropenen, dan wil ik daar ook nog wel iets over zeggen. Volgens mij is net toch ook toegezegd dat die uitwerking er zou gaan komen, ook voor de meningsvormende raad. Dus we zitten dan nog steeds op de 15e, voor mij zien we er dan een keertje vanaf dat we het niet precies de 8e maart hebben, maar misschien 2 of 3 dagen voor de 15e, vind ik ook prima. Maar het lijkt mij toch een charmante oplossing.
Dat lijkt mij ook.
Ja, en dat is wel haalbaar, deze charmante oplossing. Ja, nou, dank u wel.